Back to the Future of zo.
Back to the Future.
Ja. Nou ja, het is nu.
Test, test.
Ja, de beest.
Ja. Ik heb een microfoon, analoog microfoon.
Test.
Wij kwam ook of niet vanavond.
Klopt.
En boeien ik wel? Moeten die open blijven staan als je... Dit is niet anders natuurlijk. Ik zal niet zoveel zeggen vanavond, maar dat kan je ook niet. Ja, dit is de aan- en uitknop.
Hij doet het nog steeds.
Leg hem iets verder. Is dat goed?
Ja.
Oh, wacht even. Dat...
Een hele goede avond.
Ik heb jou echt niet gezien. Nee, ik heb jou wel gezien. Maar ik had wel dat.
Test, test. Moet iets dichterbij, denk ik, hè? Zo.
Nou, dan gaan we het hiermee proberen.
Ja, natuurlijk.
Volgens mij, kijk, we hebben een loopplan. Dit zijn gewoon nog de gewone dingetjes. Ja, hier van de lijst van toezeggingen heb ik nog wel wat te zeggen.
Ja.
Oeh, hij doet het. En mededelingen komen pas hier. Ik doe ook de toezegging van Thales.
Oké. Ja, hij staat aan. Ja.
Dat merk ik aan Rens, dat we in de war waren.
Wat zeg je?
Maar dat we in de war waren met die toezegging, dat we dachten dat het is van Thames, dat zei al.
En deze moet gewoon aan blijven staan de hele tijd.
Ja, je zou hem niet weg kunnen draaien.
Ja, ja.
Dat geeft een hele traject aan.
Je mag geen gekke dingen zeggen in de.
Ik ga gewoon, als we met de vergadering begonnen zijn, ga ik gewoon. Gewoon even wat.
Ik mis gewoon wat van die groepjes, hè?
Ja.
Mag ik er één
zo in?
Ja. Nu al? Oh.
Ja, in mijn tijd hadden we niks anders.
Ja, dankjewel.
Ik ga toch
voor het sparen. Ja. Nou, dat is leuk. Oké. Ik zal het even meenemen. Ja. Dankjewel.
Hey jongens.
Hi.
Hoi.
Bodian. Ja. Ja. Nou ja. Oké, dankjewel. Dag.
Dag Hans.
Hallo.
Hoi, ja, want.
Ik moet even doorgeven dat de microfoons reeds aanstaan. Dus als je iets zegt, dan is het al on-air.
Ja. Ja. Van 2020.
Wanneer is dit niet waar?
Is hij nou onderdeel van de commissie grondgebied of komt hij later? Dat is mij nog niet helemaal.
Ja, dat moet jij weten. Ja. Ik ga het aan jou vragen.
Deze doen we niet hoor.
Hier zit ik.
Nee, dat doen we niet.
Ik hoef niks te zeggen.
Nee.
Even een vraagje, hè? Hebben we ooit vergadering van 9 augustus, raadsvergadering, hè?
Ja.
Maar weet ik, een voorstel gekregen over dat verbeteringsplan, wat te gaan vaststellen. Dat is nu niet aan de orde.
Ja, het is nu alleen informatie.
Maar dat komt dan, wanneer komt dat dan aan de orde?
Nou, dat bepaalde.
Mogen we zelf kiezen, hè?
Ja. Er zijn verschillende. Kijk, ik kan 2 dingen doen. Ik kan zeggen in december.
Ja, wat,
dan doe ik in december nog wat informerende commissie.
Hij komt niet.
Dan gaat het over wegen en verkeer.
Ja.
Niet bekend?
Een grote spits.
Ja.
Zal ik even die.
Maar die komt dus langer.
Nou, ook niet hoor. Ja.
Om dat boek van ze kunnen het niet.
Dag. Hi.
En daar zit dan ook. Daar
maar zo doet het het wel.
Maar we moeten met de hand doen.
Test.
De volgende keer nog die presentatie doen over wegen.
Ja.
Ligt er nog, ja. Hebben jullie wel gekregen, maar niet
nee.
Gehoord.
Precies, top.
Dus dan kan er gesproken worden over het wegonderhoud. En over
ja.
Hebben jullie al? En ik wil eventueel in december les maken. Vinden jullie dat?
André. Dag Jurk, hoi.
Kun je ook zeggen, we doen het in januari.
Kijk,
we doen toch gewoon in, zeg maar, de verordening van de riool nog op de oude manier.
Ja, nee, precies.
Dus dan ben je weliswaar wat in de loop van het jaar gewoon kunnen doen.
Ja.
Want we hebben natuurlijk die oude kredieten ook staan. De oude kredieten zitten niet hierin.
Nee.
Dan is dit
plan. Ja. Nee.
Maar tegen die tijd lossen we dat wel op.
Ja.
Ja, maar dat is
ook. Kijk, waar zit ik eigenlijk officieel? Nee, even verder maar met de scenario.
Hey.
Dag.
Een van de projecten die op de rol staan voor de volgend jaar of zo. Ja. Dan zou je dat ergens in april moeten doen. Dus de zomertijd.
Ja, kijk, we gaan er natuurlijk gewoon mee door.
Ja, ja, natuurlijk.
Het moet gewoon gebeuren. Ja. Maar dan zou je dus het zeg maar. Kun je zelf zien als je daar doorheen loopt, hè, er liggen tientallen verschillende soorten regels bijvoorbeeld. Je doet dat maar eens in de 40 jaar, dan is het al zo dat je jouw bent daarmee niet op weg. Ja. En dan loop je langs die kokons, langs die dan zeg je, oh, die moeten eigenlijk onder de grond, weet je. En het leuke van het project is, het is niet zo heel ingewikkeld. Het is ook overzichtelijk. Dus dat zou ik wel heel leuk vinden om dat een keer te doen.
Een werkbezoekje, ja.
Maar misschien kun je ze ook wel op visualiseren. Ik weet niet, hoor, dat is zoveel.
Nee, maar goed, het is zo.
Ja, als jullie naar een CE gaan kijken, dan kun je hier ook een keertje naar de straat
gaan, toch? Ja, dat zou je denken, hè?
Ja, ik weet
ja
wel.
Precies.
Maar we zitten geen kwam.
Geen kwam. Dat is wel geen.
Ja.
Jij bent in plaats van...
Ja, maar ik gedraag me wel als mijn het vanavond.
Dat hoor. Beetje zeg dat ook gewoon. Zeg dat dan.
Pardon.
Ja. De fluit
wordt ook... Ik hou van diep in de heel zakken.
Ja, dat is niks
moois. Ja, dat vind ik zo mooi.
Ja,
de prut.
Ja, dus,
en op het 10 komt dan niet.
Nee,
naar het van vis. Ja, water moet ook. Gaan jullie de leidingen van het water?
Nee, joh.
Zijn ze laat of niet?
Goedenavond, welkom leden van de commissie, leden van het college, geen publiek op de tribune, voor de commissievergadering grondgebied met als belangrijkste agendapunt een presentatie van het verbreed rioleringsplan. We hebben bericht van verhindering ontvangen van de heer Heukels en mevrouw Verkaik. De heer Kruiswijk vervangt de heer Venema. De heer Boeienk zal mevrouw Zoetmulder vervangen vanaf 9:10. Is mij te oren gekomen. We moeten wat improviseren omdat onze vaste geluidsinstallatie met lege batterijen stond. Die worden op dit moment opgeladen. Dus in de loop van de avond kunnen we weer van de vaste microfoons gebruik maken. Dan het punt vaststellen van de agenda. Kan iedereen zich vinden in de agenda zoals die voor ligt? Ja? Dan het punt mededelingen van de voorzitter, dan wel leden van de commissie. Leden van de commissie, mededelingen. Niet verder dan de aan- en afwezigen. Dan komen wij het vaststellen van het verslag van 13 oktober. Er zijn geen opmerkingen textueel binnengekomen. Ik zie de heer Burger wil een opmerking maken naar aanleiding van het verslag. Meneer Burger.
Dank u wel. Op pagina 2, daar wordt gesproken nog vorige keer over de N205 en N206. Ik was eigenlijk zeer benieuwd naar de actuele stand van zaken.
Mevrouw Schep, wellicht kunt u die vraag voor uw rekening nemen.
Ja, voorzitter. Ik heb het op mijn lijstje staan bij de mededelingen van het college.
Okay. Andere opmerkingen naar aanleiding van het verslag? Dan is het verslag hierbij vastgesteld. Dan gaan we over naar agenda punt 6, de lijst van toezeggingen door BMW. Het nummer 57. Wethouder Schep zegt schriftelijk te laten weten of de parkeerplaatsen op de Dekenzondaglaan permanent zijn.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er was enige verwarring in het college, want er stond eerder de heer Kokke en ik begreep er al niets van. Maar het was ook inderdaad de heer Kokke. Want waar gaat het over? Het gaat over de parkeerplaatsen in Vogelenzang. En de heer Van Schie was bang dat die misschien weer weg zouden geraken. Omdat ze in het bestemmingsplan niet voorkomen. Maar er is een klein foutje gemaakt. Dus de parkeerplaatsen die liggen daar goed. Dat zijn ook de nieuwe parkeerplaatsen die passen bij de bouw van Brederode. Maar er is toentertijd wel een postzegelplannetje gemaakt voor het hele project. Maar nou is dat bouwkundige bureau vergeten om dat postzegelplannetje in het bestemmingsplan op te nemen. Nou, die omissie wordt ons halve nog weer rechtgebreid. Dus dan staat het ook in het bestemmingsplan en dan zijn ook de parkeerplaatsen al daar op de goede plek gelegen. Dat was het, voorzitter. Dan hoeft het niet op een briefje, want dat kost ambtelijk veel meer tijd.
Dank u wel, mevrouw Schep. Toezegging 58. Wethouder Schep zegt toe dat de commissie geïnformeerd wordt over de ambtelijke uren die gemaakt worden ten aanzien van duurzaamheid en milieu.
Ja, voorzitter, daar is een brief over uitgegaan. Als het goed is, heeft de raad die ontvangen. Ik ga in het vervolg dat ook allemaal maar eens checken, want ik zie u zo wazig kijken. Maar hij is echt... Huh? Hij staat op de lijst ingekomen stukken van november, dus u heeft hem. Ja, gelukkig zeg, want ben ik blij met de griffier. Wat was dat van deze?
Dan toezegging 59. Wethouderschap zegt toe dat zij bij de andere gemeente navraag zal doen naar de ervaringen met het dimmen van straatverlichting in relatie tot de subjectieve en objectieve veiligheid. En daarvoor geldt hetzelfde volgens mijn bericht.
Ja, dat klopt. U heeft toen wij het openbaar verlichtingsplan bespraken, heeft u een advies gekregen van de afdeling en daarin was deze vraag verwerkt.
Ja. Dan komen we bij agenda punt 7, de lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 24 november 2011. Die daar een opmerking over? Niemand. Dan komen we bij de rondvraag. Er zijn geen punten vooraf aangemeld, maar ik zie de heer Burger dat hij een punt heeft. Meneer Burger.
Ja, ik heb een aantal vragen. Maar die hoef je ook niet aan te melden voor een commissievergadering.
Het mag wel.
Het mag, ja wel, maar dat ben ik vandaag, want ik was ik op cursus, dus heb ik daar niet de gelegenheid voor gekregen.
Gaat u gaan, meneer Burger.
Het zijn een paar vragen aan de wethouder die er niet is vanavond, maar ik stel ze toch maar. En dan zie ik graag eventueel een schriftelijk antwoord tegemoet. Wij hebben als CDA-fractie en ook ik denk overige fracties enkele weken geleden een bezoek gehad van delegatiebestuur van ons Bloemendaal. En die hebben een aantal onderwerpen aan de orde gesteld die toch ook voor deze commissie misschien wel relevant kunnen zijn. Het gaat allereerst om de vraag, de stand van zaken rond Euphrasia in Bloemendaal-Noord. Daar is ook een brief van de buurtvereniging Bloemendaal-Noord over uitgegaan. En dat is een zienswijze op het voorontwerp bestemmingsplan Bloemendaal 2011. Maar ik ben dus benieuwd naar de actuele stand van zaken rond de ontwikkelingen op dat gebied. Of op die locatie. Dan heb ik een tweede vraag. Dat gaat over de zorgen die ons Bloemendaal heeft over het beschermd dorpsgezicht Bloemendaalse Park Duinendaal. Ze hebben ook een brief geschreven waarin zij eigenlijk hun verontrusting uitspreken over de ontwikkelingen van de afgelopen aantal jaren. En ze maken zich echt zorgen over of dat beschermd dorpsgezicht, of dat wel voldoende tot uiting komt in het nieuwe bestemmingsplan, wat we als raad denk ik over enkele maanden of misschien wel nog sneller zullen krijgen. En het gaat met name om het bouwen van hekken. Het gaat om het nieuwbouw van woningen die anders zijn dan wat er stond. En ze zijn er nog een heleboel dingen te noemen, maar de vraag is even van is die verontrusting terecht? Ik krijg het gevoel van wel. En de vraag is ook of het bij dat college bekend is. Want er wordt ook nog gerefereerd aan een gesprek met het college of met de wethouder. En ik denk dat als deze ontwikkelingen inderdaad, die zijn best wel verontrustend, denk ik. Want een beschermd dorpsgezicht, het lijkt erop dat het dan niet voldoende beschermd wordt. En dan mijn derde vraag gaat ook over de RO. Mijn vraag is er in gemeente Bloemendaal een beleid op het gebied van het herbestemmen van panden? En of dat in het bestemmingsplan wordt geregeld? En dan heb ik nog een vierde vraag. En dat gaat over Veen en Duin. We hebben daar natuurlijk een tijd geleden een discussie gehad over de verkoop van Veen en Duin, dan met name de boerderij, die is dan verkocht. Maar het weiland is natuurlijk nog steeds door de gemeente nog steeds via een boer wordt het geloof ik onderhouden. En de stichting Ons Bloemendaal spreekt eigenlijk zijn verontrusting uit dat er bij de boerderij volgens hun zeggen onvoldoende beheerd wordt. En er schijnt ook al sprake geweest te zijn van een vissterfte daar op die plaats. Dus de vraag is even, moet er niet gekeken worden naar het beheer van dit weiland? En als het inderdaad zo slecht is als dat zij zeggen, dan zal het moeten verbeteren.
Dank u wel, meneer Burger. Wethouder Schep, kunt u daar antwoord op geven of
Moet dit,
dank u wel, voorzitter. Nee, ik kan er geen antwoord op geven. In ieder geval geen complete antwoorden, dus dat doe ik liever niet. Maar ik zal deze vraag doorgeven aan mijn collega, de heer Kokke. En ik neem aan dat hij ze dan schriftelijk zal beantwoorden of meenemen op een ander moment. Dat laat ik maar even aan hem over. Ja.
Dank u wel, wethouder. Andere leden van de commissie? Punten voor de rondvraag? Niet. Dan komen wij het onderdeel van de agenda burgers aan het woord. Maar er hebben zich geen insprekers of genodigden aangemeld. Dus we gaan over naar het agenda onderdeel meningsvorming. En daar hebben we het agendapunt 10. Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan Bloemendaal.
Punt van orde. Ik dacht dat het punt 10 een oriëntatiepunt was en niet een meningsvorming.
Ja, dat dacht ik nou.
Ja. Dat is heel scherp opgemerkt. Dat klopt. In september het verbreed gemeentelijke riedelingsplan toegezonden gekregen door het college om met een voorstel om tot besluitvorming te komen. Toen is afgesproken dat er eerst een presentatie zou komen en die is vanavond. En pas in een volgende keer is dan de meningsvorming en besluitvorming aan de orde. Ja. Dus we gaan over naar het onderdeel informatie en oriëntatie. En dan hebben we het verbreed gemeentelijk riedelingsplan Bloemendaal 2011-2016. Met een presentatie door de heer Hagens. Een uitgebreide presentatie. Maar wellicht wil de wethouder dat inleiden.
Ja, ik wil daar nog iets over zeggen, niet zo heel erg veel. Maar het is een verbreed gemeentelijk rioolplan. Dat verbreed houdt in dat ook het water daarin opgenomen is. Het is voor de jaren 2011 tot 2016, maar de andere jaren daarna staan er ook nog wel in. Daar krijgt u ook een beeld van. De heer Hagens presenteert dat. De heer Hagens is ingenieur civiele techniek. En ik ben er wel heel erg trots op om u te vertellen dat hij dit plan zelf heeft geschreven. En dat het niet geschreven is door een extern bureau. En we hebben hiervoor de complimenten gekregen van Rijnland en de provincie. En het zit technisch heel goed in elkaar. Maar het is ook bijzonder goed aangepast aan de Bloemendaalse situatie. Omdat de heer Hagens natuurlijk al jarenlang werkt voor de gemeente Bloemendaal, kent hij het riool van Haver tot Gort zou ik haast willen zeggen. De presentatie duurt ongeveer een uur. En mijn verzoek is aan u om vragen te stellen na de presentatie. Want waarschijnlijk als u een vraag stelt, dan wordt het tijdens de presentatie al wel beantwoord. En dan kunt u uw vragen bewaren tot daarna. En dan is er nog voldoende gelegenheid om uw vragen te stellen.
Maar dan had ik van tevoren.
Meneer Kruiswijk.
Van tevoren, oh ja, dat heb ik niet. Van tevoren een verzoek om in de presentatie ook, ik neem aan wel dat dat gebeurt, maar voor de zekerheid om ook de relatie te leggen met het vorige rioleringsplan. Als ik me goed herinner, staan er een aantal punten in die nog uitgezocht zouden moeten worden. Zijn die in dit plan dan inderdaad uitgewerkt? Dat is mijn vraag vooraf.
Nou, ik zie meneer Hagens kijken. Voorzitter. Ik ga ervan uit dat dat goed komt. En anders vertelt hij dat zodra hij hier achter de microfoon zit. Dan ga ik een andere plek zoeken, want ik ben ook heel geïnteresseerd in riool. Ik vind het namelijk een prachtige vorm van werk, riool en water. En je kunt het zo mooi combineren met allerlei andere dingen.
Dan is nu het woord aan de heer Hagens voor een presentatie.
Goedenavond, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat het beeld zo nog wel iets helderder zal worden als de beamer iets opgewarmd is. Maar ik kan alvast beginnen, want ik wil mijn presentatie graag beginnen Met een blog van Hugo Gastkemper, die is directeur van de stichting Rionet. En ik citeer als volgt. Kunt u mij verstaan? Niet vakgenoten die zich in de riolering verdiepen, vinden riolering ingewikkeld. Dat komt in de eerste plaats doordat we ze meestal informeren met technische problemen en oplossingen en dat vaak verwoorden in afschrikwekkend jargon. Maar de echte complexiteit zit dieper. De riolering is het sturen van water uit 3 bronnen via 4 transportmiddelen naar 3 bestemmingen. De bronnen zijn de lucht, ons hemelwater, de leiding, ons drinkwater en de bodem, het overtollige grondwater. Die waterstromen kunnen als bestemming hebben de bodem, het open water en de zuivering. Voor het transport zijn beschikbaar de bodem, het open water, het oppervlak van wegen en groen en de buis. En de buis heb je dan nog in 3 typen, gemengd, gescheiden en drainerend dan wel infiltrerend. Desgewenst met randvoorzieningen. Om het nog extra te compliceren kun je bepalen wat wel en wat niet bij welk water mag en wat we er onderweg of in de zuivering uithalen. De vele keuzemogelijkheden leiden niet tot 1 oplossing die de beste is. Het is afhankelijk van behoeften, voorkeuren en omstandigheden. Je kunt er grip op krijgen door helder te redeneren vanuit uitgangspunten en doelstellingen. En die uitgangspunten zijn bijvoorbeeld: vuil moet worden gezuiverd, schoon moet schoon blijven en te veel moet weg. Tot zover deze blog, om maar even aan te geven dat we vanavond met lastige materie te maken hebben. Ik zal proberen het genoemde afschrikwekkende jargon zoveel mogelijk te bewerken, maar u zult me er ongetwijfeld vanavond op betrappen. In het VGRP geven we aan hoe Bloemendaal de komende jaren invulling geeft aan de wettelijke zorgplichten voor de inzameling en het transport van afvalwater en overtollig hemelwater en hoe we grondwaterproblemen oplossen. In het plan gaan we achtereenvolgens in op de veranderde wetgeving en recente beleidsontwikkelingen die direct of indirect van invloed zijn op onze gemeentelijke watertaken. De evaluatie van het GRP Bennebroek 2006-2010 en het VGRP Bloemendaal 2008-2010. Ons ambitieniveau ten aanzien van onze zorgplichten, de verplichtingen en ambities die we binnen de afval-, hemel- en grondwaterzorgplicht hebben en wat we binnen de planperiode nog moeten doen om dit te bereiken. Een aparte waterparagraaf voor de kern Bennebroek en de personele en financiële middelen die we nodig hebben om het rioleringsbeleid in de komende planperiode uit te voeren, inclusief de consequenties voor de rioolheffing. Sinds 22 december 2009 is de waterwet formeel van kracht. De wet voegt 8 bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland samen, waaronder de wet op de waterhuishouding, de grondwaterwet en de wet verontreiniging oppervlaktewateren. De zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater was voorheen geregeld in de wet milieubeheer. Deze is nu gesplitst in 2 afzonderlijke zorgplichten. De zorgplicht in de wet milieubeheer is beperkt tot de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater. De zorgplicht voor afvloeiend hemelwater is opgenomen in de waterwet. Daarnaast is een grondwaterzorgplicht voor gemeenten in de waterwet opgenomen, voor zover maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van de provincie of het waterschap behoren. In algemene zin staat de gemeente voor een doelmatige inzameling en transport van het water waar zij zich van wil doen aan een geschikt lozingspunt. Daarnaast voorkomen we ongewenste emissies naar het oppervlaktewater, de bodem en het grondwater. Ook beperken we zoveel als mogelijk overlast voor de omgeving. Bij de zorgplicht stedelijk afvalwater gaat het om de keuze voor afvoer naar een AWZI of een lokale behandeling in een individueel systeem, een zogenaamde IBA. Uitgezonderd situaties met een ontheffing van de afvalwaterzorgplicht zijn de inspanningen gericht op het zuiveren van al het stedelijke afvalwater. Binnen het cluster Kennemerland werken 8 gemeenten binnen de afvalwaterketen samen met Rijnland. Naast Bloemendaal zijn dit Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Velzen en Zandvoort. De samenwerking vloeit voort uit het bestuursakkoord water dat ondertekend is door Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Samen staan we voor een uitdaging om door efficiënter samen te werken in de afvalwaterketen schone water te realiseren tegen lagere maatschappelijke kosten. De wethouders van deze 8 gemeenten en de Hoogheemraad van Rijnland hebben op 27 oktober jongstleden de samenstelling van het cluster, het trekkerschap, de gemeente Haarlem, en het plan van aanpak vastgesteld. Doel is om medio 2012 op basis van een programma van samenwerkingsactiviteiten tot bindende afspraken over samenwerking in de afvalwaterketen te komen en dit te bekrachtigen met de ondertekening van een intentieverklaring. Dat samenwerking tot flinke besparingen kan leiden, weten we al uit het verleden, waarbij we aanzienlijk op kosten hebben bespaard doordat we gezamenlijk met Rijnland een gemaal en een bergbezinkbassin hebben gebouwd in Aardehout. Door een hogere afvalcapaciteit van het gemaal in te kopen, hoefde er in Aardehout minder in het riool te worden geïnvesteerd. Verder streven ernaar waterkwaliteitsproblemen als gevolg van overstorten te voorkomen of op te lossen. Het is niet vanzelfsprekend dat de gemeente al het hemelwater inzamelt. De wet hanteert hier de term doelmatig vanuit de gedachte dat de particulier in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor het regenwater dat op zijn perceel valt. Bij nieuwe ontwikkelingen scheiden we afvalwater en schoon regenwater. Dit doen we door verhard oppervlakte niet aan te sluiten op de riolering, zodat we voorkomen dat relatief schoon regenwater zich mengt met het afvalwater en wordt afgevoerd naar de zuivering. Alleen het regenwater dat zodanig verontreinigd is dat het niet mag of kan worden gebruikt voor de lokale waterhuishouding, wordt afgevoerd via het vuilwaterstelsel. Verder koppelen we het regenwater dat afvloeit van openbare verhardingen af van het gemengde rioolstelsel. Dit doen we in die gebieden waar het regenwater veilig in de bodem geïnfiltreerd kan worden, dus gebieden met een lage grondwaterstand, of waar lozing op oppervlaktewater mogelijk is. De uitvoering lift mee met de vervanging van verouderde riolering. Dit om de kosten van het afkoppelen en de overlast hiervan voor burgers zoveel mogelijk te beperken. Regenwater dat zodanig verontreinigd is dat het niet mag of kan worden gebruikt voor de lokale waterhuishouding, blijven we afvoeren via het vuilwaterstelsel. Dit koppelen we dus niet af. De gemeente heeft ook een taak om grondwaterproblemen op te lossen binnen de daarvoor gestelde grenzen. Net als bij regenwater heeft de particulier een eigen verantwoordelijkheid. Overtollig grondwater dat hij redelijkerwijs niet zelf kan afvoeren, moet hij kwijt kunnen bij de gemeente. Wel moet de gemeente zelf ongewenste beïnvloeding van de grondwaterstand door het uitvoeren van activiteiten zoveel mogelijk voorkomen. In beginsel is de perceeleigenaar dus verantwoordelijk voor de ontwatering. De gemeente zorgt ervoor dat de ontwatering van het openbaar gebied goed geregeld is en dat er geen structureel nadelige gevolgen zijn voor bebouwing en andere bestemmingen als gevolg van hoge grondwaterstanden. In dit VGRP zijn de 2 GRP's van de bij vaststelling afzonderlijke gemeenten Bennebroek en Bloemendaal geëvalueerd. De belangrijkste conclusies zijn: ten eerste, er is geen achterstallig onderhoud aan de riolering. Wel spreken we onze zorgen uit over het drainagesysteem in Bennebroek. Dit stelsel blijkt nooit te zijn onderhouden en de werking ervan mag dan ook in twijfel worden getrokken. In 2012 gaan we dit systeem in kaart brengen en laten we onderzoeken of het nog werkend te krijgen is of dat het in zijn geheel moet worden vervangen. Het grondwatermeetnet is geoptimaliseerd en uitgebreid met de kern Bennebroek. De pijlbuizen zijn uitgerust met dataloggers waarmee we de grondwaterstand 2 maal per dag registreren. De loggers zijn verder zo ingesteld dat bij overschrijding van de kritische waarde, en dat is 70 centimeter onder het maaiveld, automatisch wordt omgeschakeld naar een registratie van 1 keer per uur. Dit geeft een goede mogelijkheid tot analyse van de grondwaterstand in relatie tot de neerslag. In totaal hebben we een net van 244 pijlbuizen in de gemeente staan, verdeeld over de 5 kernen. In Aardehout 67, Bennebroek 28, Bloemendaal 68, Overveen 44 en Vogelenzang 37. Ruim 100 kilometer riolering is geïnspecteerd. Dat is 88% van het gehele stelsel. Bij 20% is sprake van een ingrijpmaatstaf. Dat wil zeggen, we moeten daar gaan vervangen of repareren. Bij 41% is een waarschuwingsmaatstaf aangetroffen. Dat betekent die leidingen moeten we goed in de gaten houden. En bij 27% zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Nou, de overige 12% die moeten we dus nog inventariseren. Om een beter inzicht te krijgen in het functioneren van het stelsel, willen we het rioleringsmodel krijgen door zowel in het stelsel als aan de overstorten te gaan meten. We willen dit als project uitvoeren binnen het samenwerkingsverband, samen met de gemeente Haarlemmermeer, Heemstede en Hillegom, en dan ook samen met Rijnland. En door deze schaalgrootte worden lagere kosten verwacht. Bij de invulling van de gemeentelijke zorgplichten gelden wetten en regels. De taakstellingen en verplichtingen die hieruit voortvloeien bieden wel een zekere ruimte om te differentiëren of te nuanceren. Er is een bepaalde mate van bestuurlijke vrijheid waarbinnen bijvoorbeeld gekozen kan worden in hoeverre waterlast moet worden geaccepteerd, daadwerkelijk moet worden opgelost of moet worden voorkomen. Deze keuzes worden in de volgende drie ambitieniveaus onderscheiden. De ambitieniveau laag. Dit kenmerkt zich door een ad hoc benadering. Dus wachten tot het riool echt kapot is, waardoor herstelwerkzaamheden een spoedeisend karakter krijgen en wat 15% hogere kosten met zich meebrengt. Ook wordt alleen de kapotte streng vervangen, wat betekent dat je in dezelfde straat meerdere jaren achtereen werkzaamheden zou kunnen uitvoeren. Ook wordt er geen rekening gehouden met andere plannen binnen de infrastructuur, zoals verkeersplannen of wegonderhoud. Bij doorgaande wegen kan deze benadering een zware wissel trekken op de bereikbaarheid. Een gat in de weg leidt immers tot afsluiting van de weg. Ten slotte wordt de groep oude riolen steeds groter, waardoor de kans op calamiteiten ook steeds groter wordt. Het ambitieniveau basis. Dit is tot op heden gehanteerde ambitieniveau, al hebben we het nooit eerder zo benoemd. Dit niveau is vergelijkbaar met het ambitieniveau rationeel, zoals u dat vanuit het wegbeheer kent. Indien mogelijk repareren we en anders gaan we tot vervanging over. De omliggende strengen van dezelfde ouderdom worden eveneens vervangen, vaak dus de gehele straat. Daarnaast stemmen we af met verbeteringsmogelijkheden en of andere plannen binnen de infrastructuur, zoals verkeersplannen en wegonderhoud. En graag verwijs ik u hiervoor naar het overzicht dat hierover in de commissievergadering van oktober heeft ontvangen, waarin wordt getoond hoe het investeringsprogramma er na vaststelling van dit GRP uit komt te zien. Voor de periode tot en met 2015 zijn alle projecten uit dit GRP van verkeer en van wegbeheer op elkaar afgestemd. Ik kan het overzicht zelf hier niet tonen, omdat er investeringsbedragen in worden genoemd die niet openbaar zijn. Maar ik heb het wel bij me, dus ik kan het straks wel uitdelen. Het ambitieniveau hoog. Strengen waarbij ingrijpmaatstaven worden geconstateerd, worden direct gerepareerd of vervangen. De gehele wijk wordt daarbij bekeken en aangepakt. Dit betekent slechts één keer overlast voor de bewoners, maar het leidt wel tot vroegtijdige vervanging. Om de huidige kwaliteit van de rioleringszorg vast te stellen, heeft een zogenaamde nulmeting plaatsgevonden, waarbij gebruik gemaakt is van de kwaliteitscatalogus gemeentelijke watertaken van het ingenieursbureau Oranjewoud. Deze staat onder andere in bijlage 7 van het GRP. In het schema wat u hier ziet, staat hiervan een samenvatting. In de linker kolom staat de zorgplicht aangegeven. In de kolom daarnaast de bundeling van getoetste items. In de eerder genoemde bijlagen is elk item in meerdere getoetste onderdelen nog verder onderverdeeld. In de vijf meest rechtse kolommen staan de scores per dorpscan weergegeven, waarbij B staat voor het ambitieniveau basis, L voor laag en H voor hoog. In het overzicht zien we bij de zorgplicht stedelijk afvalwater dat in alle kernen voor de drie afzonderlijke items gemiddeld aan het ambitieniveau basis wordt voldaan. Op de afzonderlijk getoetste onderdelen binnen elke item komen echter ook de scores laag en hoog voor. U vindt dat in de genoemde bijlagen. Bij de zorgplicht hemelwater wordt de omgang met hemelwater op ambitieniveau basis beoordeeld. Ook hier komen weer de scores laag en hoog op de afzonderlijke onderdelen binnen het item voor. De kernen Bloemendaal en Overveen scoren ambitieniveau laag en de overige kernen basis voor waterlast vanuit de riolering. En de score laag wordt met name veroorzaakt door een te geringe afvoercapaciteit van het riool in extreme omstandigheden. De normbui waarop wordt getoetst is een bui die eens in de twee jaar valt. Maar tegenwoordig valt hij helaas wat vaker. Voor wateroverlast vanuit oppervlaktewater, dat is de boezem, scoren alle kernen op ambitieniveau hoog. Peilstijgingen in de boezem leiden in Bloemendaal niet tot overlast. Bij de grondwaterzorgplicht voldoen de kernen Overveen en Bennebroek aan ambitieniveau basis. De kernen Bloemendaal en Aardehout aan ambitieniveau laag. En de kern Vogelenzang aan ambitieniveau hoog. In Aardehout en Bloemendaal komen enkele situaties voor waar de grondwaterstand niet acceptabel is. Volgens de afvalwaterzorgplicht draagt de gemeente zorg voor een doelmatige inzameling van stedelijk afvalwater dat afgevoerd wordt worden naar een AWZI. De gemeentelijke zorgplicht sluit aan bij de zorgplicht van de waterschappen om het stedelijk afvalwater te zuiveren. Het voldoen aan de basisinspanning, dus een reductie van de vuilemissie met 50%, en het waterkwaliteitsspoor vormt onderdeel van de wettelijke verplichtingen. Voor het vervullen van de afvalwaterzorgplicht moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. U ziet ze hier staan. De voorzieningen voor afvalwater zijn in goede staat en functioneren goed. We moeten dus weten wat we beheren en wat de staat van onderhoud is. Zonder nu uitputtend te willen zijn, beheren we grofweg 142 kilometer riool, wat is onderverdeeld in 116 kilometer vrij verval, 21 kilometer druk riool en 5 kilometer persleiding. Ruim 10% van de riolering stamt nog uit de periode 1910-1930. Ruim 62% dateert van na 1970. Ruim 88%, ik noemde het al, van de vrij vervalleiding is geïnspecteerd. En uit deze inspectie blijkt dat bij 20% van de leidingen ingrijpmaatstaven voorkomen. Hier moeten we dus wat gaan doen. En deze ingrijpmaatstaven zijn weer onder te verdelen in de onderdelen afstroom, 11%. En veelal wordt dat veroorzaakt door wortelingroei of een instekende inlaat. Stabiliteit voor 62%, veroorzaakt door scheuren of beschadigingen aan de buiswand. En als laatste de categorie waterdichtheid met 27%. Veroorzaakt door zettingen, waardoor de buisverbindingen verplaatsen. Bij deze laatste categorie betekent dit, als de buis boven het grondwater ligt, dat exfiltratie optreedt. Dit betekent vervuiling, het rioolwater lekt immers in de bodem. Ligt het riool onder de grondwaterstand, dan vindt infiltratie plaats, waardoor zand in het riool spoelt en het wegdek daardoor kan verzakken. We hebben inzicht in het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van het afvalwatersysteem. Voorafgaand aan het opstellen van het VGRP is het stelsel getoetst in het BRP, dat is het basisrioleringsplan. Hieruit blijkt dat nog niet alle onderdelen voldoen aan het kwaliteitsniveau basis. In het VGRP zijn dan ook de nodige verbeteringsmaatregelen opgenomen. Emissies uit het rioolstelsel hebben geen nadelig effect op het ontvangende oppervlaktewater. Het stelsel voldoet aan de zogenaamde basisinspanning. Dit houdt in dat de vuiluitstoot vanuit de gemengde stelsels in de periode tussen 1995 en 2005 met 50% is gereduceerd. Een en ander is voornamelijk gerealiseerd door de bouw van een aantal bergbezinkvoorzieningen. Rijnmond zelf heeft getoetst op het waterkwaliteitsspoor. En hieruit blijkt dat enkel bij de kern Aardehout een beperkt knelpunt zit, waarvoor echter geen maatregelen nodig zijn. En het betreft hier een vernauwing in de houtvaart die bij de ontwikkeling van het haringbuisterrein wordt verbreed. Lozingen op de riolering hebben geen nadelig effect op het functioneren van de riolering. Van de 284 inrichtingen in de gemeente zijn er 15 vergunningplichtig. Het team milieu controleert op naleving van de voorschriften. Beperking van diffuse lozingen waar dit binnen de verantwoordelijkheid van de gemeente ligt. En hierbij valt te denken aan een zo milieuvriendelijk mogelijke wijze van onkruidbestrijding en de toepassing van niet uitloopbare bouwmaterialen. Een strategie geeft de hoofdlijnen van de aanpak weer die leidt tot het bereiken van de gestelde doelen. Het is een samenspel van onderzoek en maatregelen geplaatst in de tijd. aanleg van voorzieningen bij bestaande bebouwing en nieuwbouw. Het aansluitpercentage in Bloemendaal is 100%. Hiertoe worden ook gerekend de 11 percelen die lozen op een IBA en de 12 percelen die een eigen voorziening hebben, zoals een gierkelder of een septic tank. Bij de inzameling en het transport van afvalwater van nieuwe bebouwing wordt in eerste instantie alleen het huishoudelijk afvalwater ingezameld. Schoon- en vuilwaterstromen worden volledig van elkaar gescheiden. Al het afvalwater wordt gezuiverd. Met ons beleid voor niet aankoppelen bij nieuwbouw zetten we in op duurzaamheid voor de lange termijn. Bij nieuwbouw of vervangende nieuwbouw wordt regenwater in principe in het watersysteem gehouden en niet afgevoerd via het riool. De aanleg komt ten laste van de grondexploitatie. Kosten van beheer en onderhoud komen wel ten laste van de rioolexploitatie. Beheer van bestaande voorzieningen bestaande uit onderzoek en maatregelen. De dagelijkse zorg van de voorzieningen voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater is te onderscheiden in onderzoek en maatregelen. En onder maatregelen verstaan we dan onderhoud, reparatie, renovatie en vervanging. Onder onderzoek rekenen we het volgende. We houden ons gegevensbeheer op orde door inventarisatie en mutatieverwerking eens per kwartaal. We inspecteren het vrijvervalstelsel eens per 12 jaar en combineren dat met het reinigen van het stelsel wat we eens per 6 jaar doen. We voeren hydraulische berekeningen uit en rapporteren dat in het BAP eens per 5 jaar voorafgaand aan het opstellen van een nieuw GHP. We meten permanent aan overstorten en incidenteel in het stelsel. En dit laatste pakken we op binnen het samenwerkingsverband om de kosten te besparen. Onder maatregelen verstaan we de volgende activiteiten. We reinigen zoals net genoemd het stelsel eens per 6 jaar. De drukrioolunits, de IBA's en bergbezinkvoorzieningen reinigen we jaarlijks. De hoofdgemalen worden eens per 2 maanden gereinigd. En vervanging of reparaties voeren we uit op basis van kwaliteit. Verbetering van het bestaande stelsel om het functioneren van de riolering te verbeteren. Ambitieus maar realistisch. Dat is het ambitieniveau van het waterplan Bloemendaal, waarin maatregelen staan beschreven voor de aanpak van de gevolgen van de Europese kaderrichtlijn water, de klimaatverandering en het anders omgaan met hemelwater. Dat betekent werk met werk maken en dat geen onnodige investeringen worden gedaan en kansen worden benut. Deze ambitie nemen we samen met de aanbevelingen uit het BWP over in dit GWP. Per kern staat aangegeven welke maatregelen nodig zijn om de afvoercapaciteit van zowel de riolering als de openbare ruimte naar minimaal basisniveau te brengen. Het betreft voornamelijk verzwaring van rioolleidingen, dus een grotere diameter, en het afkoppelen van verhard oppervlak. En hiermee verkleinen we de belasting op het stelsel. Waar mogelijk worden de verbeteringen binnen de geplande werkzaamheden meegenomen. Een deel van de verbeteringsmaatregelen vallen buiten de planperiode van dit GRP, maar de financiële consequenties zijn wel doorgerekend. Volgens de hemelwaterzorgplicht moeten we zorg dragen voor een doelmatige inzameling van hemelwater, voor zover van een particulier redelijkerwijs niet kan worden gevergd dit water in de bodem of naar het oppervlaktewater te brengen. Binnen de looptijd van dit GRP zijn we niet van plan de bestaande lozingen van regenwater van particulieren op het gemengde stelsel te gaan verbieden, het zogenaamde verplichte afkoppelen. Wel zullen bij gemeentelijke afkoppelprojecten de voorzijde van hun woningen op vrijwillige basis worden afgekoppeld. De kosten worden vanuit de rioolexploitatie gedekt. De specifieke voorwaarden die gelden voor het vervullen van onze hemelwaterzorgplicht ziet u hier staan. De voorzieningen zijn in goede staat en functioneren goed. Ook hier moeten we dus weer weten wat we precies beheren en wat de staat van onderhoud is. We beheren een hemelwaterstelsel van ruim 6,5 kilometer, waarvan 3 kilometer regenwaterriool en 3,5 kilometer infiltratieriool. Het is een jong stelsel, grotendeels aangelegd na 1990. Slechts een kleine 500 meter dateert uit 1968. Wat een bestaand omgebouwd riool is in de houtvaartkade. Een kleine 25% hiervan is geïnspecteerd, waarbij bij 290 meter een ingrijpmaatstaf is waargenomen die voor 35% betrekking heeft op de stabiliteit en voor 65% op de waterdichtheid. Regenwater, lokaal bergen en gebruiken, alleen indien kosteneffectief. Dit betekent dat we willen afkoppelen waar het technisch en kosteneffectief kan. We gaan dus niet afkoppelen om het afkoppelen. Voor het technische en financiële kader hebben we een strategie in het VGRP opgenomen. Lokaal gebruik heeft uiteraard geen negatief effect op oppervlaktewater, bodem en de grondwaterstand. Dus geen ongewenste verhoging van het peil van het oppervlaktewater en negatieve beïnvloeding van de waterkwaliteit. En geen dusdanige verhoging van de grondwaterstand dat dit tot grondwateroverlast leidt. Stimuleren gebruik alternatieve methoden, gebruik regenwater. Hierbij kan in eerste instantie heel simpel worden gedacht aan het stimuleren van het gebruik van regentonnen. Met name gericht op het bewustwordingsproces. Maar ook kan gedacht worden aan voorlichting over alternatieve tuininrichtingen, de zogenaamde watertuinen, waarbij regenwater lokaal wordt gebruikt. Klimaatverandering veroorzaakt geen problemen. Dit houdt in dat de systemen voldoende robuust worden gedimensioneerd. Eventueel kan een noodoverloop naar het vuilwaterstelsel worden aangebracht. Ook voor onze hemelwaterzorgplicht hebben we een strategie opgesteld. Ook deze strategie is wederom een samenspel van onderzoek en maatregelen geplaatst in de tijd. Aanleg van voorzieningen bij rioolrenovaties en nieuwe aanleg van wegen. Dit betekent in feite bij rioolrenovaties afkoppelen en bij nieuwe aanleg niet aankoppelen. De voorwaarden waaronder dit plaats kan vinden staat uitgebreid beschreven in het overzicht wat u vindt op pagina 59 van dit VRP. Beheer van bestaande voorzieningen bestaande uit onderzoek en maatregelen. De dagelijkse zorg voor de voorzieningen, voor de inzameling en het verwerken van regenwater, is wederom te onderscheiden in onderzoek en maatregelen. En onder maatregelen verstaan we onderhoud, reparatie, renovatie en vervanging. Onder onderzoek rekenen we het volgende. Ook hier houden we ons gegevensbeheer op orde door te inventariseren en eens per kwartaal mutaties te verwerken. De inspectie laten we meelopen met de reguliere inspectie van de vuilwaterriolen, dus eens per 12 jaar. En omdat we nog weinig kennis hebben van infiltratieriolen, worden deze jaarlijks vanuit de putten geïnspecteerd op visuele vervuiling. Die IT-stelsels worden separaat op bergingscapaciteit doorgerekend en getoetst in het BRP. Onder maatregelen vallen de volgende zaken. We reinigen de stelsels eens in de 6 jaar. Voor de IT-stelsels kan frequenter reinigen nodig zijn. We houden dit in de gaten door de vervuilingsgraad jaarlijks vanuit de putten te bepalen. De stelsels zijn nog zo jong dat vervangen voorlopig niet aan de orde is. Voorlopig wordt eenzelfde afschrijvingstermijn gehanteerd als voor gewone riolering. Volgens de grondwaterzorgplicht dienen we nieuwe grondwateroverlast te voorkomen en eventuele padstellingen bij bestaande problemen te doorbreken. Particuliere eigenaren, gemeente, waterschap en provincie hebben ieder een verantwoordelijkheden en mogelijkheden in het treffen van maatregelen. De particulier is verantwoordelijk voor de goede staat van zijn eigendom en dus voor het treffen van bouwkundige of waterhuishoudkundige voorzieningen op eigen terrein en aan de eigen woning. Als gemeente worden we aanspreekbaar voor grondwateroverlast. Maar niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de grondwaterstand. We zijn wel verantwoordelijk voor grondwateroverlast die ontstaat als gevolg van maatregelen die zijn genomen na het in werking treden van de zorgplicht. En dat is 1 januari 2008. Maatregelen in het openbare stedelijke gebied, aanleg van drainage en dergelijke, komen voor rekening van de gemeente. De voorwaarden die we stellen aan de ontwatering van het bebouwde gebied zijn de volgende. De voorzieningen zijn in goede staat en functioneren goed. Ook hier draait het weer om het inzicht dat we moeten hebben in het beheren en in welke staat onze voorzieningen zich bevinden. We hebben 33 kilometer drainage in beheer, onderverdeeld in 17 kilometer horizontale drainage, 5 kilometer drainage afvoerleiding en 11 kilometer persleiding van het verticale drainagesysteem. Daarnaast beheren we de bijbehorende 43 diepwells, en 6 drainagepompen. Er vindt bij drainage geen leidinginspectie plaats vanwege de geringe buisdiameter. Wel wordt geïnspecteerd in de putten. Jaarlijks wordt de drainage doorgespoten. De persleiding van het verticale drainagesysteem soms 2 maal per jaar in verband met ernstige ijzerafzetting in de leidingen. Overtollig grondwater afvoeren alleen in dit kosteneffectief is en niet behoort tot de zorg van het waterschap of de provincie. Om te kunnen bepalen of we de grondwaterstand willen reguleren, is het nodig om een toetsingskader te hebben. In het vorige VGRP hebben we daartoe al een zogenaamd grondwaterregime vastgesteld. Hierin staat dat de gemeente een minimale ontwateringsdiepte van 70 centimeter in bewoonde openbare terrein nastreeft. Voor groenvoorzieningen en sportvelden ligt dit op 50 centimeter. Om de grondwaterstand te kunnen toetsen, hebben we bij dit grondwaterregime maatstaven opgesteld, waar we wederom acties aan hebben verbonden. Inzicht geven in grondwaterstanden. Zoals ik al eerder heb aangegeven, beschikt de gemeente over een uitgebreid grondwatermeetnet, onze pijlbuizen. De metingen worden in eenvoudig leesbare grafieken verwerkt, zoals je hiervan een voorbeeld ziet. We willen in de toekomst deze gegevens in een loket voor klachten en advies publiceren. Dit zogenaamde digitale waterloket willen we als website binnen het samenwerkingsverband gaan bouwen. Naast het publiceren van de grondwaterstandgegevens komen ook hier zaken op te staan als de wet en regelgeving en voorbeelden hoe men zelf grondwaterproblemen zou op kunnen lossen. Ook voor onze grondwaterzorgplicht hebben we een strategie opgesteld. Ook deze strategie is een samenspel van onderzoek en maatregelen geplaatst in de tijd. Aanleg van voorzieningen bij rioolrenovaties en nieuwe aanleg van wegen. Dit betekent in feite als het hoofdriool in een weg wordt vervangen en de gemiddelde hoogste grondwaterstand ter plaatse minder is dan 1 meter, dat we gelijktijdig een drainage of drainageafvoerleiding aanleggen. Voldoende uitleggers op de drainageafvoerleiding waarborgen de mogelijkheid tot de afvoer van grondwater uit particuliere drainagesystemen. De daadwerkelijke aanleg van deze drainagesystemen is afhankelijk van de technische mogelijkheden, het ruimtebeslag en de kosteneffectiviteit. Bij nieuwe projecten moet de bouwer of de projectontwikkelaar voor voldoende ontwatering van het terrein zorg dragen. Zo mogelijk leggen we dit vooraf in het programma van eisen vast. Beheer van bestaande voorzieningen bestaande uit onderzoek en maatregelen. De dagelijkse zorg voor de voorzieningen voor de inzameling en het verwerken van grondwater is eveneens te onderscheiden in onderzoek en maatregelen. En ook hier verstaan we onder maatregelen onderhoud, reparatie, renovatie en vervanging. Onder onderzoek rekenen we het volgende. Ook hier houden we ons gegevensbeheer op orde door te inventariseren en eens per kwartaal mutaties te verwerken. Drainageputten en doorspuitvoorzieningen worden jaarlijks gecontroleerd op visuele vervuiling. Het drainagestelsel in Bennebroek zal worden geïnventariseerd. Verder vinden er verschillende optimalisatiestudies plaats naar de werking van de verschillende drainagesystemen, waarbij we inzetten op het zoveel mogelijk ombouwen van de verticale systemen naar traditionele horizontale systemen. Onder maatregelen vallen de volgende zaken. Alle horizontale drainagesystemen worden jaarlijks doorgespoten. De drainagepompen worden jaarlijks gereinigd. De diepwelpompen worden 1 tot 2 maal per jaar gereinigd, afhankelijk van de vervuilingsgraad, die nogal verschilt per gebied. En de persleidingen van de verticale drainagesysteem worden eveneens eens in de 2 jaar tot 2 maal per jaar gereinigd. De visie op water. In 2006 hebben de gemeente Bloemendaal en het Hoogheemraadschap van Rijnland gezamenlijk een uitvoeringsgericht waterplan opgesteld. Na de fusie in 2009 met Bennebroek ontstond de noodzaak om inzicht te verkrijgen in het watersysteem van deze kern. Hiertoe hebben we een mini-waterplan op laten stellen. In dit mini-waterplan is de oorspronkelijke visie voor het jaar 2050, dank u wel, uit het waterplan Bloemendaal overgenomen. Per onderdeel zijn de knelpunten en de kansen benoemd en vertaald naar streefbeelden voor het jaar 2020. En dit loopt dan synchroon met het waterplan in Bloemendaal. Nou, het voert wat te ver om alle kruilpunten en kansen hierop te noemen, maar ik zal per onderdeel een voorbeeld noemen. Voor dat grondwater komt als voornaamste knelpunt gebieden met mogelijke grondwateroverlast in beeld. Dat zijn de oranje gearceerde gebieden in dit kaartje. Kansen doen zich voor in de groen gearceerde gebieden, waar de grondwaterstand voldoende laag is om veilig te kunnen infiltreren. Hier liggen dus de afkoppelkansen. Voor het oppervlaktewatersysteem is het grootste knelpunt het rondpompen van water in het zuidelijk deel van het Bennebroekbos en in de waterpartij aan de Jan Vergalenlaan. Bij kansen voor het oppervlaktewatersysteem denken we vooral aan het vervangen van duikers door oppervlaktewater. De waterkwaliteit in de watergang in de Kloostertuin is een knelpunt. En kansen voor het verbeteren van de waterkwaliteit doen zich voor door regenwater af te koppelen en dit te lozen op doodlopende waterpartijen met stilstand water. Knelpunt van de waterketen is dat bijna al het regenwater nog via het gemengde stelsel naar de zuivering wordt afgevoerd. De kansen voor afkoppelen doen zich voor bij onze rioolrenovatieprojecten. Verder zijn nog een aantal projecten uit het waterplan Bloemendaal in VGOP overgenomen. Dat zijn de verbinding van het watersysteem Caprera met het watersysteem van Park Brederode, de verbindingsduiker tussen de spoorsloot achter Diepelaan met de Delft, het vervangen van de duiker onder de N208 ten behoeve van de verbetering van de afwatering uit Overveen en het plangebied Marine Hospitaal terrein, en tenslotte het verbreden van de houtvaart ter hoogte van het Haringbuisterrein. Voor de organisatie van het rioolbeheer hebben we meer mensen nodig door meer plichten en meer taken. Wie ziet ze hier staan? We hebben in dit VGOP dan ook de benodigde formatie opnieuw bepaald. In vergelijking met de vorige GOP's, van Bloemendaal en Bennebroek afzonderlijk, is het formatietekort wel flink afgenomen. Voor de fusie had Bloemendaal een formatie van 1,56 FTE met een tekort van 1,33. Bennebroek had 1 FTE ter beschikking met een overschot van 0,06. Na de fusie is 0,72 FTE van Bennebroek aan onze rioolexploitatie toebedeeld. Na het opnieuw bepalen van de benodigde formatie hebben we nu een tekort van 1 FTE. De fusie met Bennebroek heeft uiteindelijk dus wel een besparing van 0,6 FTE opgeleverd. Sinds de vaststelling van het vorige GRP wordt het tekort tot nu toe ingehuurd. Nu blijkt dat na de fusie de formatie nog steeds tekort schiet, wordt geadviseerd de inhuur om te zetten in een structurele uitbreiding van de eigen formatie. En dan komen we nu bij het hoofdstuk in het GHP waarbij we de financiële gevolgen van de uitvoering van alle eerder genoemde zorgplichten in beeld gaan brengen. Als eerste nemen we het dekkingspercentage onder de loep. En dat is best wel even schrikken. Hoe kan het dat de totale lasten zoveel hoger zijn dan de inkomsten? En om hier een antwoord op te geven, vergelijken we de totale lasten met die uit de vorige GHP. Door het toekennen van de btw-compensatie, het in de rioolexploitatie betrekken van de kosten voor beschoeiingen en een niet-kostenneutrale harmonisatie van de rioolheffing tussen Bloemendaal en Bennebroek, leidt tot hogere lasten van een kleine 3 ton op jaarbasis. Dit op zich rechtvaardigt al een stijging van de heffing met 16%. Daarnaast leiden investeringen in de drainage op korte termijn tot hogere lasten. Hierbij wordt rekening gehouden met de ombouw van de verticale drainage naar horizontale drainage en de uitbreiding van de systemen naar aanleiding van optimalisatiestudies. In het VGRP is rekening gehouden met de vervangingsinvesteringen die nodig zijn voor de drainagesystemen. Voorheen werd de drainage niet uit de rioolexploitatie betaald en waren er enkel wat onderhoudsbudgetten beschikbaar. Voor investeringen werden er ad hoc kredieten aangevraagd. Verder nemen de kosten toe door een flink aantal afkoppelprojecten. Deze zijn noodzakelijk om het rioleringssysteem te ontlasten ten gevolge van de klimaatverandering. En zoals u in het overzicht ziet, daalt het dekkingspercentage van 72% nu tot 57% in 2015. Als we nu niets doen En dan bedoel ik het verhogen van de inkomsten. Dan neemt de reserve snel af en zal uiteindelijk in 2019 totaal zijn uitgeput. Als we in de huidige situatie een dekkend tarief zouden willen hanteren, dan zou dat nu rond de €260 per aansluiting bedragen. Om het verloop van de uitgaven en inkomsten in beeld te brengen, hebben we een kostendekkingplan opgesteld. De uitgangspunten die daarbij worden gehanteerd, ziet u hier staan. Naast de vaste gegevens, zoals het gehanteerde prijspeil, de toegepaste rentepercentages en de afschrijvingsmethode, ziet u een overzicht van de gebruikte afschrijvingstermijnen, zoals die in de doorgerekende scenario's zijn toegepast. Scenario 1 laat de afschrijvingstermijnen zien zoals die nu worden gehanteerd. De termijn is lang en gebaseerd op de totale gemiddelde levensduur. In de praktijk komt het dus voor dat die levensduur niet wordt gehaald. Er zijn uiteraard ook objecten die nog langer meegaan. In scenario 2 hanteren we een wat realistischer afschrijvingstermijn, waarbij het niet vaak zal voorkomen dat die termijn niet wordt gehaald. En tenslotte, in het laatste voorgestelde scenario, brengen we de afschrijvingstermijn terug tot ongeveer de helft van de huidige afschrijvingstermijn. De reden dat we dat doen is ingegeven door het feit dat we daarmee flink op de te betalen rente kunnen besparen. Ik kom daar straks nog in mijn presentatie op terug. Ik hoop dat dit leesbaar is.
Ja, het is heel leesbaar.
Okay. Maar allereerst wil ik u laten zien hoe de lasten zijn opgebouwd die op de heel-exploitatie drukken. In de vergadering van uw commissie in september beluisterde ik al heel even een opmerking over een investeringen van een slordige 300 miljoen. Maar hebben we het hier alleen wel over in investering? Ik neem even met u door hoe het overzicht in elkaar zit. In de meest linkse kolom zit u het betreffende jaar staan. Het overzicht staat hier aangegeven tot 2035. Maar uiteraard loopt die door tot 2080. In de onderste rij staat dan ook het totaal weergegeven over de totaal beschouwde periode van 70 jaar. Rechts naast het beschouwde jaar staat in de donkergroene kolom de totale investeringen aangegeven. In totaal wordt over de beschouwde periode van 70 jaar een kleine 26 miljoen geïnvesteerd. Hiervan wordt 23 miljoen besteed aan niet te vermijden vervangingen en slechts 13 miljoen wordt ingezet voor verbeteringen aan het stelsel. Deze investeringen genereren in de beschouwde periode 126 miljoen aan nieuwe kapitaallasten. Dat is rente en aflossing. U ziet het hier staan in de twee kolommen. Rechts van de kolom de totale investeringen. Dit zijn de nieuwe kapitaallasten. Oh, ik ben er eentje doorgeklikt, geloof ik, sorry. Dus hier. Dit zijn renteaflossingen die door deze investeringen worden gegenereerd. De exploitatie van het stelsel zelf kost ongeveer 1 miljoen per jaar. U zit in een volgende donkergroene kolom. Dit zijn de exploitatiekosten. En daarnaast spanderen we nog een 9 miljoen aan onderzoek. Aan reparatiewerkzaamheden besteden we ruim 4 miljoen. De kapitaallasten uit het verleden, dus de investeringen tot op heden, bedragen in totaal nog bijna 40 miljoen. De btw-compensatie bedraagt 37 miljoen. En we storten een dikke 5 miljoen in de voorziening van schoeien. In dit overzicht wil ik u laten zien hoe de. In dit overzicht laat ik u de verschillen in de nieuwe kapitaallasten zien volgens de drie doorgerekende scenario's. In het linkerdeel van de tabel staan de investeringen aangegeven, die uit de vorige sheet zijn overgenomen. En rechts staan de drie scenario's uitgewerkt. In nieuwe kapitaallasten bestaande uit rente en aflossing. Dus dit zijn de totale investeringen die dit aan rente en aan aflossing genereert per scenario 1, 2 en 3. Waarbij scenario 1 dus de lange afschrijvingstermijn is, scenario 2 een wat kortere afschrijvingstermijn en scenario 3 volgens de gehalveerde voorgestelde afschrijvingstermijn. En duidelijk is te zien dat er minder rente betaald moet worden als de afschrijvingstermijn korter wordt. Dus de rentebedragen in totaliteit nemen af. Hier een dikke 80 miljoen in scenario 2 en 67 miljoen en in scenario 3 en 49 miljoen. Maar tevens ziet u dat de aflossingsbedragen hoger worden. We gaan namelijk de bedragen in een kortere termijn afschrijven, dus er moet per jaar meer betaald worden. Maar al met al scheelt voor het hanteren van een korte afschrijvingstermijn, scheelt dat over de totale looptijd die we hebben doorgerekend, wel een dikke 31 miljoen. Dat is de moeite waard, zou ik zeggen. In het kostendekkingsplan zijn per scenario weer 4 alternatieven voor de stijging van de heffing doorgerekend. Als eerste wordt de heffing niet verhoogd, totdat dit echt noodzakelijk is. Wat inhoudt dat we dus eerst de reserve aanspreken, totdat die nul wordt. En dan pas gaan verhogen naar wat nodig is. In de tweede berekening verhogen we de heffing slechts eenmalig, tot het niveau waarbij gedurende de gehele beschouwde periode, dus tot 2080, geen verhogingen meer nodig zijn. Uitgezonderd de inflatiecorrectie. En dit laatste geldt vanzelfsprekend voor alle doorrekeningen. Als derde verhogen we over een zo kort mogelijke periode elk jaar flink, zo rond de 5%. En als laatste beginnen we de eerste paar jaar met een flinke verhoging. En dan geleidelijk afnemend naar een minder heftige stijging, maar gedurende een wat langere periode. De resultaten ziet u in de gepresenteerde tabel. Voor elk scenario geldt dat een directe eenmalige verhoging het voordeligst is. Dat zijn de geel gemarkeerde bedragen. Maar dat betekent wel dat we nu in één keer de heffing met 70% zouden moeten laten stijgen. Dat lijkt weinig realistisch. En daarna scoren alle varianten binnen scenario 3 het beste. Dus dat is het scenario met de korte afschrijvingstermijn. En waarbij dan de heffing volgens variant 4... dus met een geleidelijke verhoging van de heffing, het voordeligst is. En dat is groen gemarkeerd, dat is de onderste, het is slecht te zien, maar dit is het meest voordelige scenario, waarbij aan het einde van de rit er nog nauwelijks een restschuld over is. En om u een gevoel te geven hoe verschillende verhogingen uitpakken, ga ik u meenemen door een aantal overzichten. En ik realiseer me dat dit een brei van cijfers is, maar ik probeer u toch een klein beetje doorheen te loodsen. Wat we hier zien staan en wat eigenlijk gelijk opvalt is de heffing die we nu innen, dat is gemiddeld ongeveer €189 per aansluiting. En hiernaast zit u eigenlijk de heffing die we nodig hebben. En als we kijken in 2013 is dat al €319 wat we eigenlijk nodig hebben. Een groot verschil. En dat komt dus dat we geen kostendekkend tarief hebben. In deze variant ben ik uitgegaan van, we gaan niet verhogen totdat ons potje, de reserve die u hier ziet staan, leeg is. Dus elk jaar onttrekken we deze bedragen aan de reserve. Dan kunnen we uitzingen tot 2019. Maar om dan onze rioleringstaak nog uit te kunnen oefenen, moeten we 11,5% in één klap verhogen en het jaar daarna, in 2020, zelfs 80,5%. Wat gebeurt er nu als we zeggen, we gaan wat gelijkmatiger kalmpjes aan beginnen met verhogen? Dus ik ga uit van een verhoging op jaarbasis van 2%. Nou, wat opvalt is dat we het een jaartje langer kunnen uitzingen voordat de pot leeg is. Maar wederom worden we dan rond de jaren 20 geconfronteerd met toch wel een aardige stijging. Weliswaar minder hoog als in de vorige situatie, maar evengoed, ik geef het je te doen, 58%. Hier zien we dus dat we de pot weer langzaam leeg eten en de reserve op nagenoeg nul uitkomt. Gaan we nog iets meer verhogen, 3% per jaar, wordt het nog iets gunstiger. Wederom wordt er ons een jaartje uitstel gegund. En de bedragen waar we dan mee moeten verhogen, worden ook een stapje lager. 13% en 31%. En zo kunnen we doorgaan. Wat gebeurt er als we nu naar 4% gaan? Nou, 4% zien we het nog een stukje langer uit. Tot 2023. En dan zijn de bedragen die we moeten verhogen al een stuk milder, 8,5% en 16%. En dit heeft ons uiteindelijk gebracht tot het scenario wat we nu eigenlijk voorstellen. In het begin 5%, dus een flinke stijging. Na een periode van 5 jaar met 4,5%. Een periode van 5 jaar met 4%. Daarna nog een keer een periode van 5 jaar met 2%. En we sluiten af met een periode van 5 jaar met 1%. En als we dat doen, kunnen we de totale rit uitzingen. En dan komen we uiteindelijk uit op een tarief. Het tarief hier van 403 euro. Als eindtarief. Al deze bedragen, percentages die u ziet staan, zijn nog exclusief de correctie voor de inflatie. We hebben ons kostendekkingsplan voor een quickscan aan het ingenieursbureau Arcadis aangeboden. En wat zij concluderen is, het is een nette uitwerking met grotendeels een goede benutting van de BVV-mogelijkheden. En conform de uitgangspunten van de commissie Besluit, Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten, de BVV's, worden de investeringen voor de vervangings- en verbeteringsmaatregelen geactiveerd en als nieuwe kapitaallast opgenomen. Wel ziet Arcadis nog mogelijkheden voor enige fine-tuning. En doet de volgende aanbeveling. Vanaf het omslagpunt in 2031, en dat ziet u eigenlijk in deze grafiek, wat u hier ziet is de rode lijn, dat zijn de totale lasten. De groene lijn, wat ze minder goed zichtbaar hier in de sheet, maar dat zijn de inkomsten die we uit de heffing hebben. En onze reserve is de blauwe lijn. Nou, in het begin zijn we onze reserve aardig aan het leeg eten, wat ook de bedoeling is. En komen hier in 2031 bij een, 31 bij een omslagpunt. Wat we daarna zien is dat we eigenlijk best weer een behoorlijke reserve gaan opbouwen. En die uiteindelijk, die reserve, die eindigt op een 16 miljoen. Maar met een boekwaarde die we dan nog hebben staan, houden we nauwelijks een restschuld over. Wat Arcadis nu aangeeft is van, vanaf dit punt zou het eigenlijk veel slimmer zijn om die reserve eigenlijk zo laag mogelijk te houden. En dat zou je kunnen doen door de bestemmingsreserve om te zetten in een spaarvoorziening. Dat betekent dat je eigenlijk de spaarbedragen, die breng je ten laste van de exploitatie. We gaan investeringen doen. Zolang de spaarvoorziening toereikend is, wordt in één keer op de reserve versneld afgeboekt, dus in één keer. Is het saldo van de spaarpot zeg maar ontoereikend, dan gaan we activeren. Maar op het moment dat ons spaarpotje dat weer toestaat, gaan we in één keer weer afboeken. En daarmee bereiken we eigenlijk dat de spaarpot op een vrij laag continu niveau ligt. En daarmee bereiken we ook nog dat we op de te betalen rente gaan besparen. Nou, dat kunnen we nu eigenlijk helemaal ingewikkeld gaan doorrekenen. En daar hebben we een bureau voor nodig om dat te laten doen. Maar we kunnen ook zeggen van nou, we hebben pas in 2031... krijgen we dat voor de kiezen om daar eens heel serieus over te denken. Dus is het niet wat om te zeggen van nou, in het volgende GRP wat we over 5 jaar gaan doen, gaan we eens op deze mogelijkheid doorrekenen. Nou, ik hoop u met deze presentatie wat meer inzicht te hebben gegeven in het GRP. En ik kan me voorstellen dat er nog een heleboel vragen bij u leven. En ik zal proberen die zo goed mogelijk te gaan beantwoorden. Dan geef ik het woord graag terug aan de voorzitter.
Ja, dank u wel meneer Hagens voor uw boeiende betoog. Ik stel voor dat we even 5 minuten schorsen, zodat ook de installatie weer helemaal in orde gemaakt kan worden.
Yeah. Deze microfoon staat aan.
Staat hij aan?
Ja. Deze doen het niet.
Kijk hoor, ja. Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de leden van de commissie een gelegenheid te bieden om vragen te stellen aan de wethouder en de heer Hagens over het verbreed rioleringsplan. Ik ga linksom, van links naar rechts. De heer Van Schie. Meneer Westphal.
Dank u, voorzitter. Nou, allereerst hartelijk dank en ik, over de uitleg nu en over de stukken die we gekregen hebben. Ik wilde graag nog wat meer weten over de verantwoordelijkheid. En dat gaat dan om de regen en de bodem. Ik begreep daaruit, zoals het gepresenteerd werd, dat wij, niet noodzakelijk, maar dat wij vanuit, tenminste, dat meneer de bewoner niet uit eigen kunnen, zeg maar, het water kan bij zich kan houden, dat wij een verantwoordelijkheid hebben. Maar dat vind ik toch wel een grijs gebied. En daar wil ik toch aangeven van, we hoorden iets over natte tuinen. Volgens mij zijn de investeringen in die richting, dus in informeren en bewoners erop bewegen om vooral het water in het eigen perceel te beheren, op een lange duur goedkoper. Dus dat is eigenlijk mijn eerste vraag van, is dat zo, die constatering die ik maak? En de tweede van, zijn we daar als gemeente actief in bij nieuwbouwprojecten om te bekijken of er niet gekoppeld wordt aan ons gemeentelijk rioleringsstelsel? En dat gaat dan om het hemelwaterafvoer en om het grondwater. Dank u.
Dank u, meneer Westerwal. Meneer Wiedeman.
Dank u, voorzitter. Een paar vraagjes. In het rapport en ook in de presentatie hebben we kunnen zien dat met betrekking tot de grondwaterniveaus in onder andere Aardenhout en Bloemendaal, dat bedenkelijk is. Heeft een niveau wat eigenlijk niet wenselijk is. Maar ik mis in het plan van aanpak maatregelen ten aanzien van deze twee dorpskernen wat betreft de waterhoogte. Dat is één. De volgende vraag. Daar snap ik de tabel op pagina 89 niet helemaal. Dat gaat over het aantal FTE's, benodigde FTE's. En in relatie tot het aantal uren per jaar wat één FTE voorstelt. Hier wordt aangegeven, één FTE is 1534 uur. Totaal onderaan de kolom wordt verlangd 8,03 FTE. En benodigd totaal aantal dagen 1539. Dus ik kan die relatie tussen die twee grootheden niet zien. Misschien kunt u dat nog even toelichten. Dan met betrekking tot vervanging van het riool of rioldelen. Dat niet louter gekeken wordt naar de theoretische afschrijving, maar dat er dus na inspecties wordt besloten of er inderdaad vervanging noodzakelijk is, ja of nee. En dat aspect mis ik bij punt 9.2.2 op bladzijde 91. Als het gaat over het druk rioleringsstelsel, wat in 2006 is aangelegd. Dat stelsel moet compleet worden vervangen in 2051. Daardoor ontstaat ook die enorme piek in kosten voor dat jaar. Maar zou voor deze vervanging van het druk rioleringsstelsel ook niet eerst gekeken worden van, is het noodzakelijk? En is het noodzakelijk om het in zijn geheel te vervangen, zoals het hier is verwoord? En een soortgelijke vraag doet zich voor wanneer ik pagina 92 lees, in de tweede helft, over investeringen. Waarbij ook in 2016 4,2 miljoen wordt gepland. Waarin dus bijna het hele rioolstelsel wordt vervangen. Ik chargeer natuurlijk. Maar dat betekent dat er in hetzelfde jaar geen verkeer meer mogelijk is in Bloemendaal. Want alle straten liggen dan open. Graag een toelichting op dit punt. Ten slotte, dat is de rioolheffing die dus uit twee componenten bestaat. Het eigenaarsdeel wat gekoppeld is aan de WOZ-waarde en het gebruiksdeel wat gekoppeld is aan het waterverbruik. Daar wordt refereer ik naar pagina 94 bovenaan. gerefereerd naar een staffeling die vrij grof is. En het nadeel van zo'n staffeling is dat mensen niet uitgenodigd worden om zuinig met water om te zijn, om invloed uit te kunnen oefenen op de rioolheffing. Zou het geen idee zijn om die heffing, dat gebruikersdeel, te koppelen aan het exacte waterverbruik? Dus ik neem aan dat de Belastingdienst, de gemeentelijke Belastingdienst, de waterstanden doorkrijgt van het PBN. En dat daar die koppeling gelegd wordt met het exacte verbruik. Dat nodigt namelijk ook de burgerij uit om daarnaar te kijken en eventueel zuiniger om te springen met het water. Wat dan ook weer ten voordele is in de belastingaanslag voor de rioolheffing. Dat was het voor de eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel, meneer Wiedeman. Heer Boeienk.
Ja, voorzitter. Ik heb een heleboel opmerkingen, maar niet van technische aard, eigenlijk niet in die details. Ik zou eigenlijk eerst wel een vergelijk willen maken met het wegenonderhoudsbeheerplan. Daar hebben wij een uitgebreide discussie gevoerd over een planning en hoe die planning zich vertaald heeft in kosten per jaar. Daarbij zijn er dan uitgangspunten. Dat begint met een schouwing. Dat wordt om de zoveel tijd gedaan. En dan wordt dat vervolgens vertaald in een klassificatie. En die klassificatie gaat dan vervolgens in een spreadsheet. Een spreadsheet van Crow. En Crow die geloof ik in Driebergen zitten ze geloof ik. En daar zitten de leveranciers en de gemeente gezellig spreadsheets te maken en te certificeren. En als ze dan met elkaar eens zijn, dan wordt dat verder in gemeenteland gebruikt. Vooral, ik vind het wel een heel interessante constructie dat de leveranciers ook daarmee aan doen, maar goed. En ik vroeg me even af hoe hier eigenlijk het proces precies werkt, want dat heb ik nog niet goed begrepen. Dan kan het zijn dat ik niet allemaal dat goed heb kunnen volgen en ik misschien niet helemaal bij was. Maar ik zou eigenlijk nog eens heel exact willen snappen hoe jullie tot een planning nou precies komen. En welke middelen je daar nou eigenlijk exact voor gebruikt. Om te zeggen, ik begrijp wel dat u inspecties doet, dat heeft u ook wel verteld. Maar dan wil ik eigenlijk de vertaalslag zien tussen die inspectie en de kosten die dat dan veroorzaakt en hoe u dat heeft geclassificeerd. Vraag 1. Dan heb ik de volgende vraag en dat gaat over dat u feitelijk 3 niveaus van beheer voorstelt. Laag, basis en hoog. Nou kunnen wij dat als ongeoefende deskundigen, gemeenteraadsleden, totaal niet inschatten en kwalificeren wat daar eigenlijk mee bedoeld wordt. U geeft keurig netjes een definitie, dat begrijp ik. Maar die definitie zegt eigenlijk dan vervolgens ook weer niks, want uiteindelijk moet zich dat eigenlijk vertalen in dat proces wat u daarvoor in die eerste vraag aan mij nog gaat uitleggen. Want ergens zit daar een kwalificatieproces in. En dat kwalificatieproces, dat zegt eigenlijk dan vervolgens of u laag, basis of hoog eigenlijk inschiet. En dan heb ik de volgende vraag daar aangekoppeld. En dat is eigenlijk, ja, waarom hebben we dan geen basis min of een laag plus of iets tussen laag en basis in? Wat zijn daar eigenlijk, zijn daar scenario's voor? Zijn daar varianten voor? Is er een instelling die daar heel scherp analyses van heeft en dat helemaal uitgedacht heeft hoe dat zit? Hoe kunnen wij eigenlijk daar meerdere alternatieven in krijgen? Volgende vraag is, wat ik niet helemaal goed begrijp, is de rol van Rijnland hier. Zoals u zelf heeft gezegd, wij hebben oppervlaktebeheer, hebben wij met Rijnland een afspraak gemaakt. Die hebben we al een aantal jaar geleden gemaakt. Sinds ik in de raad zit, speelt dat onderwerp, wordt dat verheugd gemeld dat we die afspraken hebben. En ik heb altijd begrepen dat wij het beheer van het oppervlaktewater gingen uitbesteden aan Rijnland, wachtende overigens op dan het baggeren. Dat was dan de clue van het hele verhaal. Als we zouden gebaggerd hebben, dan was daarna was het te worden en dan ging Rijnland verder ons oppervlaktewater beheren. Dat is de verkoopargument geweest van het college aan de raad. Ja. Dan ben ik dus verbaasd dat wij nog steeds niet dat oppervlakteverhaal gewoon hebben uitbesteden in Rijnland. Dat u dat allemaal met uw eigen krachten aan het doen bent. Ik vraag me eigenlijk af wat Rijnland hier dan door doet eigenlijk. Ik dacht gewoon dat zij dat keurig voor ons deden. En zij daar verheugd in waren dat ze dat mochten doen voor ons. En dat wij er dus daar geen zorgplicht meer over hadden. En zeker geen beleids- en deskundigheidsinvalshoek meer bij nodig hebben. En daar zit dan gelijk aan gekoppeld die discussie over de SCE's. Want ik snap best wel dat u met alle taken die u voor u ziet, dat u denkt dat zou mooi zijn. Maar dan vraag ik me af wat dan de samenwerking met Rijnland gaat opleveren. Dan heb ik de vorige keer ook al vast gemeld dat ik toch wel heel geïnteresseerd ben om eens wat te begrijpen over de oppervlakte en de hemelwaterafvoer van, de grondwaterkwestie van Bennebroek. We worden regelmatig gewezen op dat Bennebroek te weinig aandacht krijgt, ook dat ze misdeeld worden in de financiële kant van de gemeente, dat ze alle geld gaat van Bennebroek naar de andere dorpskern blijkbaar, dat wordt gemeend in de krant. Ik wil eigenlijk wel eens weten wat hier in dit kader Bennebroek hier aan kosten veroorzaakt en ik wil daar gewoon eens wat zicht op hebben. Want als ik het goed begrepen heb, hebben we aanzienlijke investeringen te doen in het oppervlaktewater afhandelingssysteem in Bennebroek. En ook heeft u al iets verteld over pijlbuizen en aanverwanten waar allerlei oplossingen voor moeten komen en vernieuwingen moeten plaatsvinden. Dan gaan wij naar uw opmerking over dat wij een investering, een verhoging van de belasting gaan doorvoeren, of dat wenst u, voor 100%. En dat moet dan binnen een aantal jaar gebeuren. En u heeft daar snel een lijstje genoemd welke argumenten u daarvoor heeft, waarom dat was. Nou heb ik het eerste niet zo snel kunnen opschrijven, maar de tweede wel. En daar zei u dat in de synchronisatie met de heffingsinkomsten tussen Bennebroek en Bloemendaal er 300.000 misgegrepen is. Dat wil ik dan wel eens even precies uitgelegd krijgen. En dat gaan we dan vergelijken met wat we toen hebben afgesproken, want dat kan ik niet volgen. Volgens mij heeft u als college het doel gehad om exact hetzelfde bedrag op te halen en zo is het ook terugverrekend als het goed is geweest. Dan kan ik niet volgen dat we nu 300.000 euro vanaf die fusie in januari 2009 opeens minder hebben binnengekregen. Dan zou ik de burgers ook willen ontmoeten die dan minder betaald hebben, want dat is eigenlijk dan de conclusie. Dan wil ik weten welke burgers dat zijn, want dat is dan wel reuze interessant. Dan heeft u daar een aantal punten genoemd. Nou, daarbij heb ik dan de hele tijd de vraag van, hadden we dat dan 5 jaar geleden niet doorzien dat we dat moesten doen? Afkoppelen van hemelwaterafvoer, dat hadden we 5 jaar geleden ook al volgens mij wel als doelstelling. Dat hebben we niet opeens afgelopen jaar bedacht. Dus waarom zijn daar opeens aanvullende kosten bij? Dus u heeft een reisje genoemd met elementen waardoor het nu duurder opeens geworden is, waarvan ik eigenlijk niet doorzien waarom het dan 5 jaar geleden niet bekend was. Dus misschien dat u daar nog eens stap voor stap doorheen wil leiden, hoe dat nou kan dat het 5 jaar geleden niet bekend was en nu opeens dat opgevoerd moet worden, waardoor we een fundamentele verandering van ons kostenpatroon feitelijk krijgen. Want dit is niet 5%, is niet 10%, het is gewoon 100%. Het is gewoon 2 keer zoveel wat u eigenlijk vraagt over een periode van 70 jaar. Dat betekent gewoon, als ik goed reken, dat u 270 miljoen wil uitgeven in 70 jaar, betekent dat u 130 miljoen verhoging van kosten heeft bedacht. Nou, dat zijn enorme bedragen in mijn ogen. En ik denk niet dat wij zomaar hier kunnen zeggen, nou, ik ben heel onder de indruk van de deskundigheid en het goed rapport en het complimenten voor, het is ook een goed rapport. Ik bedoel, de deskundigheid druipt er vanaf, maar dat is iets anders dan dat wij met elkaar zeggen, we gaan gewoon 2 keer zoveel uitgeven. Dan zeg ik altijd, juist die deskundigheid moet leiden tot oplossingen die voor iedereen acceptabel is. En daar is nu de volgende stap in te doen. Dan heeft u een aantal financiële elementen ingebracht nadat u weet wat u wilt gaan doen. En gaat u nadenken over scenario's hoe we dat gaan betalen. En wat ik niet helemaal goed begrijp is hoe u de werkelijkheid synchroniseert met uw financiële planning. De werkelijkheid geeft u aan, is afhankelijk van ja, hoe lang zo'n rioleringssysteem meegaat. En dat heeft met de kwaliteit van de techniek te maken natuurlijk en de onderhoudskwaliteit. Maar vervolgens gaat u daar op basis van hele formele standpunten over de financiële kant, gaat u dan scenario's uitdenken over afschrijving. En u heeft ontdekt dat rentelast op lange termijn spannender is dan afschrijving. Dus dan komt u met het idee om dan maar korter te gaan afschrijven en dan die waardoor de rentelasten lager zijn. Maar dan gaan wij volledig, ten opzichte van de technische werkelijkheid, gaan wij een ander financieel scenario krijgen. Dus ik wil eigenlijk wel eens heel goed begrijpen hoe de technische werkelijkheid in het financiële scenario eigenlijk met elkaar verhouden. Want als ik goed denk wat u zegt, dan zegt u eigenlijk dat we 70 jaar een rioleringssysteem hebben, wat eigenlijk na de helft van de periode al betaald is. Want u schrijft beslottering in 40 jaar af en het gaat 70 jaar mee, niet helemaal gemiddeld. Gemiddeld is het korter dan 70 jaar, maar gemiddeld de grootste, langste stukken gaan 70 jaar mee. En dat geeft een raar idee bij mij. Dat wil eigenlijk zeggen dat we na 40 jaar... eigenlijk gewoon het drielingssysteem gratis op dat moment hebben voor een aantal, voor 10, 20 jaar of zo. En daarna moeten we weer opnieuw aan het vervangen. Want de technische werkelijkheid is dat we dan na 60 jaar misschien pas weer gaan vervangen. Dus nemen we gewoon 20 jaar niks te vervangen. Gaan we dan in die periode wel sparen voor die periode die daarna komt? Ik kan daar niet helemaal... Dit klinkt mij raar. En ik vraag me ook af of dat ook wel financieel mag. Of wij... zeg maar in een kortere periode mogen belasten voor langere periodes in werkelijke technische feitelijkheid. Daarnaast is de kernvraag natuurlijk hoe wij in onze begrotingssysteem, en dit is een heffing, dus dit wordt eigenlijk separaat gebudgeteerd en begroot en afgehandeld per jaar, hoe wij om willen gaan met de rentelasten op dat punt. Nou herinner ik mij dat dit het enige is waar wij rentelasten werkelijk meenemen in de heffingen. En alle andere gemeentelijke voorzieningen en reserves wordt dat niet gedaan, dat ik me goed herinner. Maar dat is dan toch wel even interessant om nog eens daar even in de historie terug te duiken van waar we in dit kader rente meenemen en in de andere elementen geen rente meenemen. Omdat we feitelijk als gemeente hebben gedacht of gezegd hebben, wij financieren zelf. En dan is het vest of broekzak dat je, als je rente gaat berekenen. Dus omdat wij deze investeringen dus ook niet gefinancierd krijgen van derden, maar onze eigen begroting daarvoor gebruiken, onze cashflow het eigen begroting voor gebruiken, vraag me af waarom we hier eigenlijk wel dan rentelasten toedichten, terwijl we op andere voorzieningen dat niet doen. En misschien is dat dan nou wel een fundamentele discussie die daarover moet gevoerd worden, gezien wat u hier van plan bent. Dan komt u met een gedachtegang die dat adviesbureau heeft aangereikt dat we vanaf 2030 naar een spaarsysteem zouden kunnen. Ook dat kan ik niet helemaal goed doorgronden nog niet, wat dan eigenlijk gebeurt. Ik denk dat ik snap wat er gebeurt, maar dan vraag ik me af waarom we dat niet morgen weer beginnen. Waarom gaan wij niet morgen gewoon alles wat... wat we aan cash hebben nog gereserveerd. Nou, dat gaan we aan andere dingen besteden. Dat gaan we niet besteden aan 3 leu, dat gaan we gewoon vrij spelen. En we gaan vanaf morgen gewoon sparen. En als er geld in een jaar tekort komt op de riolering, nou, dan gaan wij gewoon dat activeren. En als het dan weer even kan, dan gaan wij die activering gaan we afschrijven. Dan kunnen we morgen ook starten mee. Dus ik vraag me af waarom wij tot 2030 moeten wachten voor we met dat systeem beginnen. Als dat de oplossing is. Het is een beetje zoals het pensioenstelsel van Nederland. Daar sparen wij 30 jaar vooruit. Andere landen die schrijven het per jaar gewoon af als pensioensysteem. En dat lijkt heel sterk op hetzelfde fenomeen. Dus ik vraag me af of we niet gewoon morgen moeten beginnen met het spaarsysteem in plaats van wat we nu doen. Dat zijn mijn voornaamste punten, denk ik, dat ik wel heb aangehaakt. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Boeienk. Meneer Kruiswijk.
Ik onderdruk de neiging om als een soort van wethouder voor financiën te reageren op de financiële vragen. Maar ook GroenLinks is op zoek naar normen, ook financiële normen als het gaat om dit onderwerp. En die normen betreffen om te beginnen, en daar kan de wethouder van rioleringen beslist een antwoord op geven. Dat is als wij voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Dan moeten we dit uitvoeren wat hier staat. Of is hier een voorstel dat boven de wettelijke verplichtingen gaat? En de tweede vraag is, houden die wettelijke verplichtingen dan ook in dat die milieurisico's minimaal zijn? Of ziet de wethouder van riolering en milieu ook nog extra milieurisico's boven de wettelijke verplichtingen? Een andere vraag naar ook een norm is... de realistische afschrijvingstermijn, daar is al op gedoeld. Want het is natuurlijk wel vreemd als je zegt dat nu de afschrijvingstermijn scenario 1 is en de voorgestelde scenario is een afschrijvingstermijn die veel minder nog dan de helft van de huidige termijn is. Dat is nog wel een forse afwijking. En dus, waar zijn de normen? Wat is gebruikelijk bij gemeentes? Wat wordt door instanties geadviseerd? Dat mis ik een beetje. En ik ben het ook wel mee eens dat GroenLinks vindt ook dat de afschrijvingstermijn die wij in de gemeente hanteren, zeker niet boven de gemiddelde levensduur, technische levensduur mag zitten, maar ook niet heel ver daaronder. Dat moet toch wel die richting opgaan van de technische levensduur. En dat is namelijk het eikpunt voor het bepalen van de economische levensduur van de kapitaalgoederen. Dus ik schrik een beetje van die enorme korte verkorting van de afschrijvingstermijn.
Voorzitter, mag ik interpreteren?
Nee, Boeien.
Ja, want ik wilde eigenlijk een beetje doordenken even. Het hele verhaal komt volgens mij tot stand omdat we met rentelasten zitten te handelen. Want daar komt de hele gedachtegang uit voort. En dan, dat valt dus volgens mij dan terug naar de kernvraag van waarom zitten wij hier met rente hier te hannissen. Terwijl de alle andere treinen niet doen. Dus daar zit denk ik een fundamentele discussie die eigenlijk eerst goed beantwoord moet worden.
Ja, daar ben ik het mee eens. Ik vind het ook niet correct om voor één belangrijk onderwerp, riolering, een heel financieel belangrijk onderwerp ook, om daar toch een andere systematiek toe te passen dan voor andere zaken zoals wegen, waar ook op afgeschreven wordt. En waar, hè, dus dat zou ik echt gelijk willen houden. ook zo'n norm is van wat zijn dan de voorzieningen voor zo'n kapitaalgoed? Hè? Dat is daarmee verbonden. Wat zijn de normen voor het opbouwen van voorzieningen? En dan de vraag naar het dekkingspercentage. Er staat op tabel, ergens een tabel met afnemende dekkingspercentages. En die zouden te veel afnemen, want in de lange termijn zou er anders geen voldoende dekking meer zijn om de uitgaven voor riolering te betalen. Nou is de lange termijn hier ook heel erg lang, hè, 70 jaar. Het komt zelden voor dat wij in de gemeente bij beslissingen over hoe groot een reservepotje of een voorziening moet zijn, denken over perioden van meer dan 40 jaar. Als we het over het gemeentehuis hebben, dan is 40 jaar al idioot veel. En dat is ook zo, dat is ook veel. Wat is nou een realistisch dekkingspercentage om de rioleringstaak goed uit te voeren? En de volgende vraag is, en dat is ook door de VVD eigenlijk al wel aangegeven, wat is nou een realistisch tarief, wat is een realistische tariefverhoging? Dat is een politieke vraag. Dat is geen een norm die ik van buiten wil halen. Maar als wordt gezegd geleidelijke verhoging en er wordt begonnen met 5% en daarna daalt het percentage, dan vind ik dat nog niet eens een geleidelijke verhoging. Dan vind ik dat een forse verhoging met een afname. En het punt van het gebruikersdeel, die grove staffeling, pagina 94... Nou, dat heeft GroenLinks al eerder aangegeven, dat wij graag om diverse redenen die staffeling preciezer willen. En nou moet ik de neiging onderdrukken om antwoord te geven als wethouder, want die zal dan zeggen van ja, de PWN die levert de gegevens niet goed aan, niet in de juiste periode en niet de goede metingen. Nou, doe er wat aan, zou ik dan zeggen. En dat zeg ik dan ook tegen de betrokken wethouder. En dit punt komt echt terug wat ons betreft, want het is niet alleen eerlijker, maar het is ook, zoals de VVD aangeeft, qua profijt redelijker. En het is daarmee een basis voor tariefsverhoging. Hoe kunnen wij aan onze inwoners tariefsverhoging uitleggen als we zo grof dat gebruikersdeel gestaffeld hebben?
Meneer Westhal, u wilt hierop aanvullen.
Ja, nou, de technische vraag aan GroenLinks. Bedoelt u daarmee met het koppelen aan, zeg maar, het drinkwatergebruik, alleen het afvalwater, het rioleringwater? En hoe berekent u dan, zeg maar, het grondwater en het regenwater? Want dat staat los van het watergebruik in naar uw idee.
Dat begrijp ik goed.
Meneer Kruiswijk, gaat u verder.
De rioolheffing is nou eenmaal de belangrijkste bron die wij hebben voor het betalen van die taken die hier in dit plan staan. En de heffingsgrondslag is nou eenmaal onder andere de waarde van het huis is heffingsgrondslag en de waterverbruik. Iets anders hebben we niet. We kunnen niet gaan meten hoeveel mensen water verbruiken vanuit de rioling. Maar ik ben het wel vanuit het hemelwater, hè, bijvoorbeeld. Maar ik ben het wel met u eens dat we moeten proberen te voorkomen dat mensen onzorgvuldig omspringen met water. En dat vergt dan weer het aspect communicatie, publiceren op de website, inclusief overigens publiceren van grondwatergegevens, heel interessant idee. Maar vooral het verhaal eromheen, waarom is dat belangrijk? En hoe kan je zelf als burger voorkomen dat wij als gemeente, als gemeenschap, te veel lasten hebben rond het hele rioleringsgebeuren? Nou, tenslotte nog een vraagje over de personele kant. Er is gezegd in het rapport, zelfs bij maximaal uitbesteden is er sprake van een structureel tekort van ruim een FTE. En dan wordt er vervolgens geadviseerd om de inhuur om te zetten in een structurele uitbreiding van de eigen formatie. En dan moet u mij toch even helpen in de logica daarvan, want maximaal uitbesteden, 1 FTE tekort, en dat maximum, dat gaan we dan wegwerken? Gaan we geen uitbesteding meer doen? Hoe moet ik dat begrijpen? En die ene FTE, die was in het vorige rioleringsplan ook al voorzien als nodig. Hebben wij die inderdaad de afgelopen periode steeds ingehuurd, die ene FTE? Laat het hierbij laten. Ik heb mijn belangrijkste vragen gesteld.
Dank u wel, meneer Kruiswijk. Meneer Burger.
Dank u wel. Ik ben blij dat ik de laatste in de rij ben. Omdat ik toch wel enige affiniteit heb met dit onderwerp. De heer Hagens heeft in het begin van zijn betoog iets gezegd over de samenwerking die wordt aangegaan met 8 gemeenten in Rijnland. Ik denk dan van nou, het zal een keertje tijd worden dat het gebeurt. Want er is een bedrijf in Amsterdam die ook alle taken op het gebied van water in één organisatie uitvoert. En namens 2 opdrachtgevers. En ik moet u zeggen dat het vele miljoenen aan besparingen heeft opgeleverd in de afgelopen 5 jaar. Ten gunste ook van de Amsterdamse inwoners. En dat zou voor de Bloemendaalse inwoners natuurlijk ook mooi zijn. Als er meer samenwerking komt in die waterketen of waterkringloop of hoe je het ook noemt. En wat er in ontbrak in dat rijtje is het drinkwaterbedrijf PWN. Die heb ik niet in gezien. En, want ook als je daar meer samenwerkt, ook met die erbij, dus alle betrokkenen in de waterketen, zijn er wellicht besparingen mogelijk. Hier ontstond een hele leuke discussie over, aangezwengeld door de heer Wiedeman, omtrent het koppelen van het echte waterverbruik van een huishouden aan de rioolheffing, zeg maar. Ja, die discussie die hoor je natuurlijk vaker, maar men moet niet vergeten dat in de praktijk dat het water wat in het riool komt, dat is maar uit de huizen vandaan, zeg maar, wat via drinkwater, via het riool, via de leidingen naar het riool verdwijnt, is maar uiterst beperkt. Want het overgrote deel van het water wat in het riool verdwijnt, dat is niet eens drinkwater uit de kraan. Dat zijn een heleboel andere bronnen. Dus die koppeling met het waterverbruik van huishoudens, ja, ik zie dat zelf niet zo zitten, omdat het gewoon maar een heel klein percentage is. Het telt ook maar heel weinig mee, ja. Dat is zeker waar. Dan heb ik even nog een concrete vraag. U heeft in uw betoog het gehad over die basisinspanning. En dat is al iets wat al heel wat jaren loopt. En nou meen ik mij te herinneren dat onder andere ook het realiseren van een bergbezinkbassin aan de Kleverlaan, dat er al heel lang in staat. We hebben daar als raad toen zelfs etelijke miljoenen nog voor gereserveerd om dat te realiseren. Bestaat die pot nog? Ja of nee? En mijn vraag is van waarom is dat die bergbezinkvoorziening aan de Kleverlaan, waarom is dat nu nog steeds niet uitgevoerd? Dat staat echt al jaren op de agenda. Dan heb ik specifiek concrete vragen over het rapport zelf. En dan op pagina, even kijken, pagina 49. Er staat een passage met ongeveer halverwege de piek met die cyclische vervanging in 2016. Wordt veroorzaakt door een riolering die in 2016 een ouder is dan 70 jaar. U zult nog uit inspecties moeten blijken of de vervanging in dat jaar ook daadwerkelijk aan de orde is. Die inspecties breder gekaderd, u had het nog over 12% wat nog geïnspecteerd moet worden. Daar kunnen natuurlijk ook nog dingen uit voortkomen. Heeft u enig idee wat de financiële consequenties daarvan zijn? Nou, van die 12% inspecties die nog aan het riool moeten gebeuren.
Ja, dan moet je aannemen dat er alles aan de hand is of zo.
Ja, dat zou kunnen. Ja. Even kijken dan op bladzijde 52. Er staat iets over de acties die moeten worden uitgezet voor de afvalwaterzorgplicht. En dan het beheer onder de afgekoppelde oppervlakken. Er wordt momenteel niet actief op gecontroleerd op die aanwezigheid van uitlogende materialen. Er moet nog een beleidsregel voor worden opgesteld. Ik weet niet of dat verder ook concreet nog wordt opgepakt. Ik zou veel meer vragen kunnen stellen, omdat ik er een enorme affiniteit mee heb. Maar ik denk dat u al zoveel vragen hebt gekregen van mijn collega-commissieleden, dat ik het hier even bij laat.
Dank u wel, meneer Burger. Als afronding van de eerste termijn vragen vanuit de commissie. Wie mag ik het woord geven voor beantwoording? Allereerst wethouder Schep.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil eerst even iets zeggen over de indeling. De heer Hagens gaat eerst antwoord geven op de technische vragen met betrekking tot het riool zelf. Dan over de financiën. En ik zal antwoord geven op de vragen die gesteld zijn over de heffing. En ook over de personele zaken, daar geeft meneer Hagens ook het antwoord op.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Hagens.
Dank u wel. Ik zal proberen het in chronologische volgorde terug te halen. Dan begin ik met de vragen van de heer Westphal. Met name wat ik begrepen heb, wilt u weten hoe die verantwoordelijkheid zit voor eigenaren omtrent de hemelwaterzorgplicht en de grondwaterzorgplicht. Het is in principe in de wet zo geregeld dat elke eigenaar verantwoordelijk is voor het behandelen van regenwater en grondwater op zijn eigen terrein. Dus de gemeente heeft daar in principe geen verantwoordelijkheid in. Wel is het zo van als die eigenaar dat niet kwijt kan, dat water, dus hij kan het niet infiltreren in de bodem of hij kan het niet afvoeren via een sloot achter zijn huis of iets dergelijks, dan moet hij dat water wel bij de gemeente kwijt kunnen. Dus wij moeten dat dan wel met een buis kunnen afvoeren. Maar nu is het zo in Bloemendaal dat het regenwater eigenlijk al sinds oudsher via het gemengde stelsel wordt afgekoppeld. Je zou als gemeente kunnen overwegen om daar een of andere verordening voor op te tuigen, waarbij je gaat verplichten dat mensen zeg maar die af kunnen koppelen, dat ze dat ook daadwerkelijk gaan doen. Dat is een politieke keuze. Die hebben we voorlopig hier in dit GRP niet aan de orde gesteld. En wel vanwege het feit van, we hebben in het openbaar terrein al zoveel potentiële mogelijkheden om af te koppelen, dat het niet noodzakelijk is om alle huishoudens af te koppelen. Want je moet ook niet 100% willen afkoppelen. En waarom zou je niet voor 100% willen afkoppelen? Dat ligt hem in het feit van dat ik dan te dik rioolwater krijg. Dus ik wil ook nog een beetje doorstroming houden. Dus vandaar dat we voorstellen van waar we al gaan afkoppelen in het openbaar terrein, dat we alleen de voorzijde van de woningen mee pakken. Dat is ook gunstig voor de eigenaar, omdat hij dan regenwater van de achterzijde van de woning zeg maar nog door zijn eigen stelsel spoelt, waarmee dat eigenlijk ook schoon blijft en toegankelijk blijft. En zo geldt het ook voor het gemeentelijke stelsel. Dus je moet niet goed 100% willen afkoppelen, want dan krijg je andere problemen. Voor grondwater geldt eigenlijk hetzelfde. Eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het grondwater. Maar ook dat, als hij dat niet kwijt kan, moet hij aan kunnen bieden aan de gemeente. Als ik een voorziening in het openbaar terrein heb in de vorm van een drainage of een drainageafvoerleiding, kan ik hem daar makkelijk op aansluiten. Heb ik dat niet, dan ben ik gedwongen om dat af of dat drainagewater via het gewoon traditionele rioolstelsel af te voeren. Dat heeft Rijnland liever niet, want die wil geen grondwater op zijn zuivering hebben. Maar de wet heeft me die mogelijkheid nu wel geboden. Omdat de definitie van stedelijk afvalwater heel breed is, waaronder ook grondwater valt. Dus met het optuigen van de zorgplicht heb ik ook wel een mogelijkheid gekregen om die burger zeg maar, zijn water te kunnen ontvangen. Of ik nou wel of niet een aparte pijp ervoor heb liggen. Dus dat zijn eigenlijk de zorgplichten, hoe die liggen, die verhoudingen. Ik hoop dat uw vraag daarmee beantwoord is. Akkoord. Dan ga ik naar de vragen van de heer Wiedeman. Die had met name van in Aardehout en Bloemendaal dat daar de grondwaterstand niet toereikend zou zijn, dat er problemen zouden zijn. Nou, dat klopt, maar daarvoor wil ik eigenlijk eventjes naar de tabel gaan zoals u die aantreft op bladzij 69. De situaties waar niet wordt voldaan, en u zult zien, dat beslaat niet heel Aardenhout en niet heel Bloemendaal, maar dat zijn echt maar hele lokale problemen die uiteraard opgelost moeten worden. En daar is in dit GEP ook wel in voorzien, want er zijn optimalisatiestudies gaande voor zowel Bloemendaal als Aardenhout. En daaruit moet blijken van welke oplossingen er voor deze beperkte locaties, dat is in Aardehout de Clematislaan en in Bloemendaal de Kastanjelaan en de Vijverweg, om daar extra maatregelen te treffen, zodat daar de grondwaterstand weer acceptabel gaat worden. Dus die zitten in de planvorming, worden meegenomen, zitten erin. Dus we gaan eerst bestuderen van, nou, hoe kunnen we het systeem optimaliseren, wat moeten we ervoor uit de kast trekken. En dan gaan we ze ook daadwerkelijk uitvoeren. En daar zijn wel kosten voor geraamd. Even kijken, dan had u een vraag met betrekking tot de FPTE's op pagina 89. Als ik snel heb doorgeschreven. Volgens mij, maar als ik het niet goed heb, moet u maar even corrigeren, ging het om de vertaalslag van het aantal dagen in relatie tot het aantal uur. Wat ik begreep, dat was uw vraag? Ja. Er is dus gekeken hoeveel dagen er nodig zijn. Die dagen die staan beschreven. Nou, voor een dag rekenen we 8 uur. En als je dat dan omrekent met dat er per jaar die 1534 uur beschikbaar zijn, dan kom je aan die formatie, dus die omrekening. Dus daar zit de vertaalslag in. En dan had u een vraag met betrekking tot het vervangen van het riool op basis van kwaliteit en afschrijvingstermijn. Het zit zo in elkaar dat wij vervangen alleen op basis van kwaliteit. Dus als de kwaliteit in het geding komt, dan gaan we pas vervangen. Of repareren, dat kan natuurlijk ook. Maar voor de totale doorrekening, u ziet, we rekenen over een periode van 70 jaar rekenen we door. Dus daarvoor hanteren we een uitgangspunt. En dat uitgangspunt is de eerste 5 jaar, kunnen wij naar aanleiding van inspecties, kunnen we beoordelen van wat er op basis van kwaliteit vervangen moet worden. Verder dan die 5 jaar kan ik niet kijken. Want je kan nog zulke mooie gedragsmodellen bouwen, maar hoe een riool zich ontwikkelt, de achteruitgang daarvan, dat is toch heel moeilijk te voorspellen en dat is zo situatieafhankelijk. Dus eigenlijk elke 5 jaar maken we opnieuw op basis van de dan beschikbare gegevens een nieuwe afweging. Maar om het plaatje wel, zeg maar, door te kunnen rekenen, zeggen we van de eerste 5 jaar plannen we op basis van kwaliteit. Daarna doen we even oogkleppen voor, kijken we zuiver alleen van leeftijd, dus daar gaan we op basis. Daarom krijg je dus na die 5 jaar ineens ook die vervangingspiek. En dat wil niet zeggen van dat we in 2016 ineens heel Bloemendaal om gaan spitten. Nee, dan staan we voor een nieuw GHP. Gaan we opnieuw bekijken op basis van kwaliteit hoe de vlag erbij staat. Dus het wordt waarschijnlijk alleen maar gunstiger. Dan krijg je na 5 jaar weer een nieuwe piek. Ja, het schuift gewoon inderdaad iedere keer op. Maar je moet ergens van uitgaan om het totale plaatje door te kunnen rekenen. Dus het is inderdaad 5 jaar goed bekijken op basis van kwaliteit. Dat kan je over een periode van 5 jaar redelijk inschatten. En na die 5 jaar weten we het niet. Dus dan hanteren we maar even de afschrijvingstermijn van die 70 jaar van een riool. En dan krijg ik dus inderdaad die piek. Maar zoals ik al aangaf, we hebben hier ook nog een riolering uit 1910 liggen. En die hoef ik niet allemaal in 2016 te vervangen. Want sommige riolen gaan domweg langer mee. Daar hebben we Marcel mee. Maar er zijn ook riolen die ik na 40, 50 jaar moet vervangen. Omdat we daar wat minder gelukkig zijn.
Meneer Boeienk.
Ja, voorzitter. Dan komt nu natuurlijk de neiging tot de vraag van, maar wat is onze ervaring dan? Ja. Want dan ben ik wel heel erg benieuwd wat u 5 jaar geleden dacht, dat u formeel dacht wat u allemaal moest gaan vervangen de afgelopen 5 jaar. En wat is dan de werkelijkheid van de afgelopen 5 jaar geweest? Dan was van uw formele standpunt van 5 jaar geleden, dat u financieel in ieder geval heeft ingeboekt. Daar ben ik dan wel razend benieuwd naar, hoe in een historisch besef hier in dit punt. En ik kan me voorstellen dat met uw zorgvuldigheid we dat dan wel langer dan 5 jaar terug kunnen gaan met deze gedachtegang.
Neem me niet kwalijk. Alle riolering die zeg maar in het vorige GRP is voorgesteld om te vervangen op basis van kwaliteit, die is ook ingepland, die is vervangen of wordt in de nabije toekomst vervangen.
Meneer Boeienk.
Nou, daar ben ik gelukkig om, voorzitter, dat u dat zo werkt, dat u gelukkig op kwaliteit dat doet. Dat is precies waar hoe het moet zijn. Nee, het gaat erom wat u formeel had gepland dat u moest doen en wat u in werkelijkheid op basis van uw 5 jaar kwaliteitsin en aanpak daadwerkelijk heeft moeten doen. Dus u heeft, even simpel gezegd, 10 jaar geleden had u een vervangingsplan, 5 jaar. He, dus even goed te rekenen, 2011, u had dus in 2001 had u een plan, wat bestond uit de komende 5 jaar, 2001 tot 2006, op basis van kwaliteit. Daadwerkelijk inspectie en kwaliteit van analyse en daarop gebaseerd vernieuwing. Maar de periode 2007 tot 2011, 2006-2011, was u eigenlijk administratief alleen maar in het plan van 2001. En dan is het interessant om het plan van 2001 dus even terug te grijpen en te zeggen, wat is nou de werkelijkheid geweest in de periode 2006-2011? Want als de werkelijkheid 2006-2011 heel anders is dan uw administratieve kant, wat u in 2001 dacht, dan gaan wij nog eens even nadenken over de periode 2016 tot en met 2021 ook niet anders moeten gaan bekijken. Namelijk naar wat uw historische werkelijkheid blijkt te zijn. Bent u daarmee eens?
Meneer Hagens.
Ik snap wat u bedoelt. Het blijft wat dat er gaat gewoon een rekenkundige exercitie, om het zo maar te zeggen. Wij vervangen alleen op basis van kwaliteit. En alles wat erna komt, kijken we domweg van. We zeggen, riolering gaat 70 jaar mee. Dus die piek die iedere keer na afloop van die 5 jaar zit, die schuift ook altijd mee op. En het is niet goed te voorspellen van of een riolering 70 jaar meegaat, 80 jaar meegaat of niet. Dat is gewoon heel moeilijk. Er zijn riolen die dus eerder komen dan verwacht. En dat blijkt uit die inspecties. Dus die haal je naar voren uit die piek. Als dat zich aandoet. Hè, en die verderop in die termijn staan. Maar er zijn ook rioleren die je zegt van nou, die schuiven gewoon door naar achter.
Nee, voorzitter, ik ben heel blij met het antwoord. Dit is precies wat we moeten weten. En nu komt dus de vervolgende verzoek aan de wethouder. Nou, ik wil graag van de afgelopen 20 jaar eens even weten hoe goed u ernaast gezeten heeft of hoe goed u nauwkeurig bent geweest. Ik wil eens even de historische werkelijkheid zien ten opzichte van de werkelijkheid. Dus de historische formele aannames ten opzichte van de werkelijkheid zoals ze er geweest zijn. Daar ben ik graag razend geïnteresseerd in. Nu met dit verhaal, want u zegt eigenlijk dat u op de technische werkelijkheid managt, gelukkig dat u dat doet, maar uw financiële werkelijkheid is een heel andere werkelijkheid waarschijnlijk. Reuze interessant om daarmee naar voren te gaan beschouwen. Maar dat doen we natuurlijk op historisch besef.
Meneer Kruiswijk.
In aanvulling, u heeft gezegd, ik maak een plan op basis van inspecties voor de komende 5 jaar. Maar dat is een voortschrijdend plan. Want elk jaar worden de inspecties gehouden. Klopt dat?
Jagens?
Er worden niet elk jaar inspecties gehouden. Wat ik je aan heb gegeven, de inspectiecyclus is eens in de 12 jaar. Dus een riool wordt pas, als hij geïnspecteerd is, na een periode van 12 jaar wordt hij wederom geïnspecteerd. En dan kan je een klein beetje de ontwikkeling van zo'n streng gaan bijhouden. Maar we zitten nu nog aan de eerste cyclus van inspecteren. Want we hebben het hele stelsel nog niet helemaal gehad. Heb ik aangegeven. Hè? Een 88% hebben we gehad. Maar de vraag is, je zegt van dat opschuiven van die termijnen. Dat is eigenlijk, wat je doet is kijken naar van hoe oud is nu het stelsel. Dus een stelsel uit 1910, die heeft dus een ouderdom van meer dan 100 jaar. Dat is mooi. Maar we zijn dus ook wel riolen aan het vervangen. We hebben bijvoorbeeld een riool in de Iepelaan nog niet eens heel lang geleden vervangen. Nou, die heeft er nog geen 40 jaar in gelegen. Dus dekkingspercentage hoe zal ik het verwoorden? We maken een doorkijkje naar 70 jaar alleen maar vanuit het besef om te kijken van hoe je in de toekomst, hoe je ontwikkeling is. Of je een beetje in de pas loopt of je uit de pas gaat lopen. Dus of je moet gaan verhogen met je heffing of niet. We hebben een periode gehad dat we eigenlijk helemaal niet hebben hoeven verhogen. En nu is er een omslagpunt gekomen dat we eigenlijk met de dekking in de min schieten. Want in feite zou je rioolheffing zou dekkend moeten zijn. Een gezonde rioolexploitatie gaat eigenlijk uit van 100% dekking. Nou, dat halen we nu niet. Dat heeft verschillende oorzaken, daar kom ik straks nog op terug, want er zijn wat vragen over gesteld. Maar we beschouwen eigenlijk alleen maar die periode van 5 jaar. Die hele lange exercitie daarna is alleen maar om te kijken van zit er in het restant, zit daar lucht? Of zien we daar aanwijzingen dat er in de toekomst nog meer investeringen aan zitten te komen? En of die nou 2 jaar eerder of 3 jaar later vallen? Dat is nog allemaal helemaal. Maar het geeft een indicatie van hoe die ontwikkeling is in de toekomst. Of we daar een beetje in de goede lijn zitten.
En nog één keer proberen. Misschien is de vraag van meneer Boeing ook mijn vraag. Dat is namelijk de vraag van als je beschouwt over die 5 jaar. Wat zijn de kentallen wat we geleerd hebben tot nu toe van die voorspellingen over die 5 jaar? Want dat is wat dichterbij, hè, dan kan je beter voorspellen. Wat hebben we daarvan geleerd? En is dat leren ook gebruikt voor de prognoses?
Meneer Burger ook hierover? Ja, meneer Burger.
Ja, ik krijg toch een beetje het gevoel dat er een beetje langs elkaar heen wordt gepraat. Dus dat gevoel krijg ik. Want wat volgens mij meneer Boeing echt en meneer Kruijzer concreet bedoelen, dat is met als je terugkijkt naar bijvoorbeeld wat hij noemt concreet 2001. Daar werd ook een GRP vastgesteld voor 5 jaar. Daarin worden dan gedurende die 5 jaar worden een aantal plannen opgetuigd. Op basis van die kwaliteit waar u het over heeft. Dat zijn er bijvoorbeeld 15 rioolvervangingen in de hele gemeente Bloemendaal. En waar meneer Boeing volgens mij naartoe wil, is dat hij dus nu eigenlijk een soort terugblik wil hebben van, bijvoorbeeld in 2006, van wat is er nou werkelijk van die plannen ook uitgevoerd. We weten allemaal dat er in die periode bijvoorbeeld een VCP speelde, waarbij bijvoorbeeld rioolprogramma's naar voren werden gehaald, die in dat GRP nog helemaal niet voorkwamen. Dat kan ook allemaal gebeuren. Dus een beetje een historische vergelijking van GRP, in theorie, wat op papier staat, en dan de praktische uitvoering 5 jaar later. Heb je een nieuw GRP, nou 5 jaar later heb je weer plannen uitgevoerd. Dus dat is waar hij naartoe wil. En volgens mij is dat nog niet helemaal duidelijk naar voren nu gekomen.
Hey Boeing.
Ja, want voorzitter, het is heel simpel. U heeft een 270 miljoen voor 70 jaar. Als nou in de werkelijkheid blijkt, in de technische werkelijkheid blijkt, dat het rioolsysteem gewoon 10% langer meegaat. Als het rioolsysteem in de werkelijkheid gewoon 10% langer meegaat, dus niet 70 jaar, maar 77 jaar. Dan nemen we gewoon 10% te veel gevraagd aan de burgers. Dat is even, niet helemaal lineair, want die rentelasten en zo, en een heel gedoe. Maar in kern zit daar de discussie. Het is essentieel om te snappen wat onze leerervaring is. En ik denk hier wat over de afgelopen 5 jaar, maar wel best wel langer terug moeten we. Wat onze werkelijkheid is ten aanzien van wat wij nou denken, wat de levensduur is van ons rioolsysteem. Want dat is toch wel essentieel in deze langetermijnvisie, om dat te snappen. En als die korter is, dan zou ik nog eens even daar nog met die aannemers gaan praten over wat zij eigenlijk voor werk presteren. Want ik neem aan dat zij buizen leveren en werk leveren die uitgaan, want die hier administratief in ieder geval aanneemt als levensduur. Dus dat is de ene kant, dat is de onderkant. Maar de bovenkant is misschien dat het nog veel beter is dan de werkelijkheid.
Ja, meneer Burger.
Meneer Boeing heeft het nu over aannemers en levensduur van rioolbuizen. Ik kan u uit de praktijk gewoon melden dat er heel veel factoren zijn die de levensduur van die buizen aanzienlijk kunnen bekorten, hoor. Dat is namelijk zelfs het gedrag van de consument die bijvoorbeeld vet door het riool gooit, waardoor je al de riolen al de levensduur verkorten. Er kunnen bomen in de omgeving staan, en daar hebben we in Bloemendaal heel veel van, die met wortelgroei dwars door die buizen heen gaan. En dan kunnen die aannemers nog zulke mooie buizen leveren, maar die wortels van die bomen gaan er echt dwars doorheen. En dan er kan een riool wat 70 jaar mee zou moeten gaan, kan misschien wel na 10 jaar al vervangen moeten worden.
Meneer Boeienk, en dan stel ik voor voorzitter, dat
voorzitter, ik zal dan even mijn kennisdeel even aanvullen daarover. Voorzitter, ik ben namelijk programmamanager van een uiterst ingewikkeld project wat in vliegtuigonderhoud bezighoudt over lange termijn kunststoffen en gebruik daarvan. En ik kan u vertellen dat wij daar geconstateerd hebben dat de hele wereld buiten het vliegtuigwereld, en dan praat ik over de gas- en oliewereld en de procesindustrie als even referentiepunten, gemiddeld 3 tot 4 keer de ten opzichte van de formele berekening van sterktes eigenlijk uitvoeringen verzorgen. Dus wij hebben een bepaalde sterkteanalyse over een buis. En vervolgens blijkt dat zij in praktijk, ingenieursbureaus, 3 tot 4 keer de sterkte aannemen, omdat ze hoe dan ook zeker willen zijn dat wat er ook gebeurt, die buis het doet. Aangevende dat we formele kenniseigenschappen hebben over materialen en buizen. Maar de werkelijkheid misschien is dat wij daar wel misschien wel een factor 3 tot 4 keer boven zitten in de werkelijkheid. En dan gebeurt inderdaad al een keer een boom zo goed groeit dat hij er doorheen groeit. Maar ik denk dat heel veel wortelen er door omheen groeien omdat die buis niet penetreerbaar is. Dus ik denk dat de werkelijkheid is dat het ingenieurswezen hier een zodanige marge, foutmarge heeft, dat we toch heel andere getallen misschien komen dan we hier allemaal denken.
Ik stel voor dat we teruggaan naar.
We kunnen er nog heel veel bomen over opzitten, maar.
Het verbreed rioleringsplan en de vraag, en de aanleiding voor dit kusje, is de vraag van hoe verhoudt zich de planning nu met de historische werkelijkheid?
Nou, we kunnen uiteraard een overzicht gaan maken van hoe de planningen uit het verleden zijn geweest en wanneer daadwerkelijk de uitvoering is geweest. Ik bedoel, die planningen die moeten we op kunnen diepen, ja. Dat is geen probleem, dat gaan we doen.
Denkt u ook, voorzitter, als ik mag interpreteren, hoeveel periode kunt u terug, denkt u?
Wat zegt u?
Hoeveel periodes kunt u terug om een beetje, want eenmalig zo'n 5 jaar, dat is misschien wel heel karige informatie.
Ja, ik denk dat je niet al te lang terug moet gaan, want zoals ik al aangegeven heb, we zijn nu met een cyclus van 12 jaar bezig met inspecteren. Daarvoor werd die techniek niet of nauwelijks toegepast, dus toen werd eigenlijk alleen maar op basis van afschrijving het riool vervangen. Dus tegenwoordig met de technieken die allemaal beschikbaar zijn, die ga je gebruiken. Dus het heeft niet zoveel zin om veel langer terug te gaan. Toen werden er wel wat inspecties vanuit putten gedaan met spiegels en weet ik wat. Werd in het riool gekeken en op basis van wat je tegenkomt of wegonderhoud of weet ik wat, werd gelijk het riool meegenomen. Maar de techniek om echt te sturen op kwaliteit is pas van de laatste 10 jaar, om het zo maar te zeggen. Dus het is 2 GRP's terug. 2 periodes.
Doen we 10 jaar, toch?
Ja.
Ja. Kijk maar eens wat je wil.
Ja, het gaat verder met uw beantwoording.
Even kijken waar we gebleven zijn. Nou ja, hetzelfde geldt eigenlijk. Ik was bezig met vragen van de heer Wiedeman op pagina 91, de grote piek die er in drukriool zit. Vervangen we dat dan niet op basis van kwaliteit? Ja, uiteraard gaan we dat ook doen. Maar ook hier, het is een jong stelsel. Je moet een aanname doen. Je gaat van de levensduur uit. En ergens rond die jaren 2051 zal er wel een keer wat uitkomen. Maar we doen dat dan op dat moment uiteraard op basis van kwaliteit. Even kijken. Nou, bladzijde 92 vervangen spiek in 2016 heb ik aangegeven. Hè? Die komt er niet werkelijk. Maar dat is eigenlijk om de vakkundige even mee te kunnen rekenen. Dan even kijken, heeft u het gehad over de rioolheffing, eigenaardendeel en het waterverbruik? Dat is iets wat de wethouder zo zal beantwoorden. Dan wil ik doorgaan als dat mag met de vragen van de heer Boeienk. Wat mij bij is gebleven, heeft gezegd van ja, er worden nu 3 niveaus voorgesteld. Laag, basis en hoog. En zit er niet iets tussen. Het omgaan met deze niveaus, het omzetten daarin, dat is eigenlijk iets heel nieuws. Er zijn de bureaus die daar zich op bezighouden, die zijn er eigenlijk net mee begonnen. Het is niet zo duidelijk te knippen met een schaartje zoals je dat bijvoorbeeld met wegbeheer hebt. Het is toch allemaal onder de grond. Het is wat moeilijke materie om mee om te gaan. Dus er zijn eigenlijk drie vormen van hoe ga je ermee om, vastgesteld. En het is van, doe je het echt op het punt van, nou, ik wacht gewoon tot de bom zwijgt. En dan ga ik een keertje actie ondernemen. Dus ik wacht daadwerkelijk totdat ik geen water meer door die buis kan afvoeren, dat die in elkaar klapt. En dan kom ik in actie. Wethouder zegt het net, we hebben daar een voorbeeld van. Een duiker bij het halve maandje, die is nu ingeklapt. Duikers hebben dus nog niet visueel geïnspecteerd. Dat is iets wat we in de nabije toekomst dus ook gaan doen. Maar die is nu ingeklapt. Nou, dan zit je daar. Van, daar moeten we dus nu wat doen. We moeten daar ad hoc maatregelen gaan nemen. Weg moet afgezet worden. Er moet snel moet gekeken worden, hoe kunnen we dat gaan vervangen. Nou, wil je dat risico met de riolering lopen? Kijk, van een duiker is het niet zo erg als hij instort. Ja, het verkeer erboven heeft er last van. En je wil niet iemand dat er in het gat valt. Maar dat water vindt evengoed zijn weg nog wel. En eventueel, als dat die weg niet vindt, dan kan je er nog een pompje bij zetten. Maar als ik ineens geen rioolwater meer kan gaan afvoeren, heb ik een veel groter probleem. Want dan heb ik ook een milieuprobleem te pakken. Want stort zo'n leiding in, ja, waar gaat het rioolwater naartoe? Die zakt in de bodem weg. Wil ik dat? Want dan krijg ik ook nog eens een keer dat ik lokaal straks moet wat gaan zuiveren. Ik heb ook 1, 2, 3 het riool daar niet vervangen. Want als je dat ad hoc moet gaan doen, je buizen moet je op tijd krijgen. Je moet het toch voorbereiden en doen. En aannemers, hoe slecht de tijd misschien ook is, maar die heb je ook niet morgen klaarstaan. Of dat ze het uitvoeren. En heb je dat al wel, nou dan betaal je de hoofdprijs. Dat kan ik u verzekeren. Wat je daarover doet vanaf het moment van bestek maken en aanbesteding? Ja, het bestek maken en het aanbestedingsgereed maken, daar heb je eigenlijk geen tijd voor, want je moet altijd op maatregelen nemen. Dus je moet eigenlijk zeggen van aannemen, kom hier, daar is het probleem en los het voor me op. En de rekening kan je indienen. Dat is een laag niveau.
Meneer Boeienk.
Ja, voorzitter, ik snap helemaal de redenatie hoor. Maar u doet inspecties. En zoals treffend zei ze net, we doen inspectie en dan proberen wij vast te stellen wat er aan de hand is. Maar ja, dat is een kwaliteitsinspectie zoals die dan op dat moment valt. En die doet u in die periode van 12 jaar. Ja. En daarop gebaseerd zegt u van nou, dan gaan wij over 3 jaar gaan we dat stukje riool, daar gaan we dus wat aan gaan doen. En eigenlijk is dan de kernvraag van, dan heeft u een riool voorzien waar je denkt van, nou, daar zou eens wat meer aandacht aan moeten geven. Dan zou ik eerlijk gezegd denken van, weet je wat, ik ga gewoon na 3 jaar nog eens even opnieuw inspecteren. En als nou inderdaad het dramatisch is wat ik zie, de verandering, de verslechtering, nou, dan ga ik hem in een jaar tijd, ga ik hem inplannen om te gaan vervangen. Maar ja, ik zou niet een plan maken van 12 jaar, dan gaan we ze in die 12 jaar gaan we dan maar 6 jaar vooruit vaststellen, we gaan dan en dan het riool doen. Dus ik zeg niet dat u we gaan ad hoc repareren aan moet gaan werken, overigens is het niet te voorkomen, want dan zult u fout zitten met inspectie en dan krijgen we een ad hoc reparatie. Maar waar het om draait is, wat voor een tempo heeft u tussen uw inspectie, dan de klassificatie daarvan, vervolgens een herinspectie, misschien dan een soort van oranje, groene, oranje en gele, oranje en rode buizen hebt, en dat je langzamerhand naar een punt toe gaat, die zegt van nou, nu moet hij binnen een jaar moet hij vervangen worden, want ik zie nu wel daadwerkelijk dat hij aan het verschuiven is bijvoorbeeld, of ik zie een boomwortel er doorheen gegroeid. Nou, dan wordt het tijd. En ik zoek eigenlijk naar een iets dus veel nauwkeuriger systeem.
Ja,
kan ik u niet bieden. En wel om het volgende. Als je naar een weg kijkt, dan zie je een schade zich ontwikkelen. En je weet wat de gevolgen ervan zijn. Iedereen kan het zien. Je ziet een gat groter worden of weet ik van wat. Met de riolering is dat niet zo nauwkeurig met een schaaltje te knippen. Als ik een schade constateer, nou, je kan er de mooiste gedragsmodellen op verzinnen. Maar nou, zeg maar de bureaus die dit soort programmatuur hebben ontwikkeld, die hebben dat gedaan op basis van landelijke methodieken. En dan kan je aardig, van als je een schade constateert, inschatten van wat, zeg maar, hoe die schade zich gaat ontwikkelen. Maar dan kan je best een paar jaar miszitten. Als ik nu constateer dat ik een riool moet vervangen en ik doe er 2 of 3 jaar niks aan, ja, hij zal waarschijnlijk niet instorten. Maar zeker weten doe ik het niet. Maar ik wil hem dus eigenlijk ergens een plaatsje geven. En dat doen we dan samen met van, is er onderhoud aan die weg nodig? Zijn er verkeersplannen in die omgeving aan de hand? Dus je gaat eigenlijk meerdere informatiestromen, ga je bundelen om te kijken, moet ik hem vervangen? En dan zou je de beste eens een keer een buis uithalen die je zegt, van, nou, die had er misschien best nog wel 4 of 5 jaar in kunnen liggen. Zou best kunnen. Maar die zekerheid kan ik u niet geven. Ja, maar gerichte inspectie, ik kan gewoon, zo is inspectiemethodiek niet. Want je kijkt er met een camera in en je gaat klassificeren. Je ziet wat, je ziet water naar binnen druppelen, doorscheuren of weet ik veel wat. Je ziet boomwortels ingroeien, je ziet een verzakking doordat je ongelijkmatige zettingen hebt. Er zijn van allerlei dingen, je ziet aantasting door HTWS-vorming, hè. Als druk riool inkomt. Dan heb je HTWS-vorming in het riool, dan tast je beton aan. Dan kan je, dat ontwikkelt zich tot zwavelzuur, dat tast het beton aan, je ziet het erin zitten, dus die beton wordt steeds dunner. Op een gegeven moment kan het instorten. Maar ik kan niet met een schaartje knippen wanneer een riool precies vervangen moet worden. Het is onmogelijk.
Ja. Je hebt hier nog een meneer Boeink.
Ja, het is toch een goed onderwerp, want we zitten nu toch een beetje tot de kern komen, hoor, een beetje in dit rapport. En het is heel goed dat we hier deze discussie gewoon openlijk met elkaar over hebben. Want dan vervolgens, dan zegt u eigenlijk dat u gewoon planmatig met wat afwegingen die erbij komen over andere invalshoeken van wegenonderhoud en zo, dat u riool vervangt. En dan heb ik de volgende vraag, hoeveel riolen heeft u inmiddels vervangen waar u achteraf denkt van, nou, had hij niet gehoeven? En dat is de eerste vraag. En de tweede is, stel dat u nou dat toch in wat meer nauwkeurigheid in gaat betrachten. Dan is het misschien dat u niet hele gaten opeens in de weg heeft omdat de riool uit elkaar valt. Maar misschien komen we dan wel wat dichter bij een werkelijke technische levensduur. Want daar bent u ook naar op zoek. Feitelijk, ik hoor niet een onwillige ingenieur. Ik hoor iemand die gewoon probeert het zo goed mogelijk te doen. En eigenlijk zou dat wel het streven moeten zijn, dat we zo dicht mogelijk bij komen tot de werkelijke levensduur van die riolering. Even nog teruggaand op mijn verhaal richting het burger. Daar die rioleringspijpen gewoon 4 keer zo dik worden gemaakt als ze formeel nodig zijn voor de levensduur. Dus, en dan weet ik wel dat er andere factoren zijn als wegzettingen, grondzettingen en allerlei bomen die opeens groeien. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar toch zit daar een heel groot ruimtegebied volgens mij. Ik zie dan eigenlijk toch nog wel wat leerervaring van u eigenlijk tegemoet. Ook daar dus een leerervaring. Hoeveel riool vervangen wij waar je eigenlijk achteraf zegt van, had er opeens 3 jaar erin kunnen liggen of 5 jaar?
Meneer Hagens?
Dat ligt er ook aan of u de strengen mee wil nemen, in beschouwing wil nemen, in 1 straat bekijken. Dus als wij een straat in ogenschouw nemen en we zien dat een aantal strengen in die straat, zeg maar, eruit moeten. Bent u dan bereid om te zeggen van, nou, ik vervang alleen die ene streng en de rest laat ik zitten. En ik kom er volgend jaar weer voor de volgende streng. En ik kom er een jaar later weer een keer, sluit ik die weg op, weer voor de volgende streng. Dat is niet ons beleid. Meestal zeggen we dan van, nou, er zijn een aantal strengen in een straat. Die zijn dermate slecht dat ik onderhoud moet plegen of dat ik hem moet vervangen. Dan pakken we de hele straat in 1 keer mee. Zijn we in 1 keer van de overlast af. We kunnen in 1 keer het wegdek goed renoveren enzovoort. Maar daar zitten dus dan een aantal strengen bij die ik niet had hoeven vervangen. Die best nog een paar jaar hadden kunnen blijven zitten. Maar of ik dan slim bezig ben, weet ik niet. Want dan zijn de kosten uiteindelijk, als ik daar elk jaar moet terugkomen of om de paar jaar, waarschijnlijk een stuk hoger dan dat ik het nu in 1 keer als 1 project uitvoer.
Heer Boeink.
Dus uw ervaring is dat u zegt, wij hebben een inspectie gedaan in 12 jaar. Dan hebben we het ergens op de rooster gezet wanneer u daar een deel van, zeg maar een straat stuk straatdeel of straatgeheel gaat vervangen. Dan is uw ervaring dat, ik weet niet precies wat de definitie van een streng hier is, dat u daar meerdere strengen heeft, dat uw ervaring is dat dan inderdaad één of meerdere strengen direct vervangen had moeten worden en andere delen niet. Dat is wat u zegt.
Hagens? Dat klopt. Een streng, ik zou de definitie van een streng geven, dat is eigenlijk de leiding die je van put, inspectieput tot inspectieput hebt. Hè. Dat zijn die grote deksels die in de weg zitten. Meestal hebben die een lengte van 40, 50 meter in die orde van grootte. En het kan dus best zo zijn dat één streng goed is, de volgende streng, de volgende 40 meter erop, die moet vervangen worden. Dan nog een stuk van 40 meter moet vervangen worden, dan is weer 40 meter niet aan vervanging toe. En dan weer 40 meter wel, enzovoort. Dus dan zou je hingstapsprong door zo'n straat gaan om strengen wel of strengen niet te vervangen. En dat is niet logisch.
Maar voorzitter, het draait hier niet. Waar de point zit hem volgens mij in, is dat uw inspectie en uw actie, dat u daar een grote afstand tussen heeft en daar een heel interpretief moment in heeft. Wanneer jullie het gaan doen. En eigenlijk zou je dat nauwkeuriger moeten gaan bekijken. En zeggen van, nou ja, dit stuk, het geheel kan nog 3 jaar mee. Weten dat er een aantal van alle, laten we veronderstellen dat 10 strengen zijn. 500 meter. Dat u van die 10 strengen er 3 binnen 3 jaar moet doen. En de rest zou dan nog wel 10 jaar mee kunnen bijvoorbeeld. Dat u dan overweging maakt, nou laten we alles doen. Want dan hebben we in één keer alles hersteld. Maar die eerste 3 strengen die binnen 3 jaar moet gebeuren, daar draait het om. Want als die niet binnen 3 jaar moet gebeuren, maar ook gewoon 10 jaar mee kunnen nog, blijkt, ja, dan is er niks aan de hand. Dan had u het gewoon 10 jaar, na 10 jaar pas hoeven te doen. Ik denk dat daar de point zit van de gedachtegang die ik inbreng.
Ja, Hagens. De inspectiegegevens die wij binnenkrijgen, die geven een behoorlijk nauwkeurig beeld voor de eerste 5 jaar. Langer kan ik niet beoordelen. Dus als ik zie dat een streng, zeg maar, in die periode van 5 jaar aan vervanging toe is, ga ik die daadwerkelijk inplannen. En of ik die nou aan het begin van de rit zet van die 5 jaar, of aan het einde van de rit van die 5 jaar, die marge, die heb je ongeveer nog wel, is mede afhankelijk van wat moet er met de rest van de infrastructuur gebeuren. Van hoe is mijn weg die daarboven ligt? Is die vroeg aan vervanging toe? Of staat die pas over een paar jaar op de planning? Daar ga je die afweging maken van om die werken samen te gaan combineren. En dan kan het zo zijn dat je zegt van nou, wegonderhoud moet maar een jaartje eerder en de riool maar een jaartje later, of andersom. Daar ga je die afweging maken. Maar die periode dat je binnen 5 jaar wat moet doen, die is best wel vrij hard, want die inspecties zijn wel dermate nauwkeurig.
Dan blijft natuurlijk de economische afweging van hoe strenger u in één keer wil doen. Die blijft natuurlijk relevant hier. Is een serieuze opdracht voor een aannemer en voor werkplanning 3 strengen, 150 meter? Of moet het minimaal 6 strengen zijn of 9 strengen? Dat zijn natuurlijk dan eigenlijk de bedrijfseconomische afwegingen die daarbij spelen.
Nou, mede is afhankelijk van of die strengen aan eensluitend zijn, ja of nee. Kijk, het is makkelijk als 3 strengen aan elkaar zitten en je hoeft alleen maar die te vervangen. Dan kan je een deel van de straat renoveren. Als die strengen inderdaad verdeeld door die straat liggen, wordt het lastiger. En dan moet je dus ook heel goed kijken van, moet ik die wegdek daarboven, moet ik die renoveren? Is die gewoon een groot onderhoud toe? Want dan zou je wel gek zijn als je die strengen, goede strengen, tussen haakjes, laat zitten, want het wegdek wat ik erboven aan ga leggen, ja, daar kom ik de eerste 20 jaar niet terug. En als ik dan na 5 of 6 jaar wel terug moet, heb ik een desinvestering in mijn wegdek erboven gedaan. Dus je moet altijd heel zorgvuldig een afweging maken van waar ben ik mee bezig. Je moet het totaalplaatje bezien, je kan het niet stand-alone zien. En die afweging proberen wij zorgvuldig te maken.
En daarmee komt de hoofdvraag blijft staan dat wij graag een historisch overzicht willen hebben wat de werkelijkheid is ten opzichte van uw financiële planning.
Die toezegging is gedaan.
Ja, Hagens. Dan heeft u het gehad over de rol van Rijnland en met de overname van het stedelijk water. Dat is inderdaad iets wat in het waterplan geregeld is, afgesproken met Rijnland. En daarvoor gaan we binnenkort, denk ik, om tafel. Een of ander hangt af van het realiseren van het baggerplan. Nou, die kogel die is eindelijk door de kerk. In de tussen zitten we wel met iets, en daar moeten we met Rijnland nog een keer een stevig robbertje voor om de tafel gaan, denk ik. Want Rijnland heeft momenteel ingezien dat het beleid wat ze een aantal jaren geleden zijn aangegaan met die overname van het stedelijk water, dat ze dat een hoop cent kost. En die zijn aan het heroverwegen. En het, zeg maar, het overnemen van het stedelijk water is geen natuurlijkheid meer. Daar moeten we nog flink ons best voor gaan doen.
Meneer Boeijink.
Ja, voorzitter, dan heb ik een vraag voor de wethouder in dit punt. Want dit raakt het beleid, niet zozeer de technische uitwerking. Nou hebben wij volgens mij nu 3 of 4 jaar over gedaan om dat baggerplan op orde te krijgen. Ik denk dat we voor het eerst gehoord hebben in 2007. 4 jaar. En toen werd enthousiast verteld over dat we gaan dat stedelijk water gaan wij kwijtraken. Daar hoeven we mooi niet meer over na te denken. Nou zeiden wij in de raad, fantastisch plan, goed gedaan college, uitstekende gedachtegang. Dan zijn we 4 jaar later wijzer. We hebben een baggerplan, het raakte inderdaad tot uitvoering, gepresenteerd. Maar vervolgens komen we erachter dat Rijnland wijzer geworden is. En denk, ja wacht even, dat wisten wij 4 jaar geleden namelijk als gemeente natuurlijk best wel. Dat als wij gaan uitbesteden, kwijtraken, dan zijn wij de kosten kwijt. Dan krijgt niemand anders de kosten. Ja, hey, dat hadden wij als raad helemaal door. Daarom zeiden we, goed plan. Ja, waarom zou je het anders doen als gemeente, als we er geen voordeel aan hebben? En nu komen we erachter dat Rijnland erachter gekomen is dat zij ook er geen voordeel aan hebben. Nou ja, althans, dat vinden ze. Nu opeens, want ze denken dat ze een ander standpunt moeten innemen. Dus ik ben dan wel heel erg benieuwd wat nu de beleidsopvatting is van Rijnland formeel. En wat collegebeleidsopvatting hier is. Gaan we met dit traject verder? Of gaan we een beetje sleuren? Ik bedoel, graag of niet, als wij het zelf moeten gaan doen, dan laat ze dan alsjeblieft ook wegblijven. Ja, met alle hun opmerkingen die ze allemaal hebben. Dus het een of het ander graag, college, graag uw mening.
Wethouder Schep.
Ja, voorzitter, dank u wel. De heer Boeijink heeft natuurlijk een punt. Als je iets met elkaar afspreekt, dan hou je aan die afspraken. En het enige wat ik daar wel over kan zeggen is dat Rijnland wel heel veel bijdraagt in andere projecten. We hebben bijvoorbeeld het baggerproject wat we nu doen, wordt voor meer dan de helft ook door Rijnland betaald. We hebben ook duinenrellen die voor grote delen door ze betaald worden. We gaan straks, en dan kom ik nog weer even op die duiker bij het halve maandje uit. Daar hadden we al eerder moeten beginnen met een groot waterplan al daar. Als we dat op tijd hadden gedaan en Rijnland had zijn formatie op orde, want wij zijn daar niet begonnen omdat Rijnland geen formatie heeft om het plan op de rails te zetten, dan hadden we die duiker daarin mee kunnen nemen en dan gaan we dus alsnog doen, maar wel te laat. En nu hebben we een probleem. Maar ik zeg u toe dat ik natuurlijk samen met mijn andere collega's in andere gemeenten, want wij hebben daar als Bloemendaal niet alleen maar last van, dat hebben alle andere gemeenten ook, natuurlijk met het waterschap op deze afspraak zullen terugkomen. En dat ik mijn uiterste best zal doen om ervoor te zorgen dat zij die afspraken nakomen. Ik kan natuurlijk niet in koffiedik kijken, maar we gaan ons daar wel voor inzetten. Overigens heb ik wel gemerkt in de afgelopen tijd dat Rijnland wel openstaat en ook wel luistert naar wat gemeenten zeggen. Ik kan me herinneren dat ik toen ik heel kort nog om de tafel zat met Rijnland, dat er sprake van was dat ze de hele regie over het verbrede rioolplan van de gemeente wilden overnemen. Dat was hun plan. Daar hebben wij hiervan gezegd, no way, want wij willen als gemeente graag die regie behouden. We willen heel graag samenwerken. Ze hadden al hun scenario's klaar van alle vormen van samenwerking om dat te reguleren. In andere delen van het land is het ook gebeurd. Maar in dit gebied gaat het niet gebeuren. Dus wij gaan een hele bijzondere vorm van samenwerking aan met Rijnland, waarin wij als gemeente nog steeds die regie behouden en Rijnland participeert. Dus Ik moet zeggen, tot nu toe ben ik eigenlijk heel tevreden over wat ik met ze meemaak. En dit valt nu recent op ons bordje. We gaan ons als gemeente daarop voorbereiden om daar goed mee aan de slag te gaan. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Boeijink.
En dan stel ik formeel de vraag. Wij als VVD-fractie willen graag weten wat het beleidsplan is van de college op dit punt. En hoe wij denken als gemeente, ik zie graag iets tegemoet hoe de gemeente denkt de komende 50 jaar, of 70 jaar, want hebben we het over hier, 70 jaar. Met misschien praktisch over komende 5 jaar, maar in het licht van 70 jaar, hoe wij denken dat we met Rijnland hier willen opschieten. En wat dan de afwegingen zijn daarbij. Dus ik zie graag een voor- en nadelen, analyse, strategische gedachtegang. Want een beetje fijn dat Rijnland de duiker gaat oplossen en mee gaat betalen. Ik vind het allemaal heel leuk dat we dat per project gaan uitdenken. Maar daar kunt u absoluut niet mee plannen. En gaan we elke jaar gaan we discussie voeren over de rol van Rijnland. Dat moet helemaal niet. Rijnland moet gewoon één rol krijgen die hartstikke helder en duidelijk is. En dat moet heel duidelijk financiële afspraken mee zijn. Daar kunnen wij tenminste hier ook fatsoenlijk iets met de burgers afspreken over hun bijdrage aan dit hele plan. En die volgorde moet gebeuren. Dus ik verzoek het college dringend om dit zo ook te doen.
Mevrouw de Schep.
Voorzitter, dank u wel. Het is nog pas een vermoeden dat dit gaat. Hè? De ruis gaat dat Rijnland dat zal doen. Dus het heeft ons nog maar net bereikt. En het is ook zeker iets wat wij met de gezamenlijke gemeente, want samen sta je sterker, moeten aanpakken. Dus ik heb daar gewoon nog even tijd voor nodig. En die tijd die vraag ik aan u om dat te doen. Vooralsnog is het zo dat Rijnland samen met ons een aantal plannen van het waterplan in de planning hebben staan. Dus het is niet zo dat wij ad hoc samenwerken met Rijnland. Dat is niet zo. Het wordt planmatig aangepakt. Staat in het waterplan verwerkt. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel. Meneer Boeijink.
Dus voorzitter, volgens mij zegt de wethouder niet toe wat ik net vroeg.
Dat heeft de wethouder niet gezegd. De wethouder heeft gezegd dat ze dat wel zal doen, maar dat ze daar nog even tijd voor nodig hebben. Want ik moet eerst eens inventariseren wat er nou werkelijk aan de hand is bij Rijnland. Want ze hebben daar nog geen echte uitspraak over gedaan. Ze hebben nog niet gezegd, we doen het niet.
Voorzitter, laten we dan maar eens even een kleine briefje krijgen van het college over wat is dan voor ons college de huidige afspraken die er gemeend zijn, gemaakt te zijn. Wat dan in ieder geval van waaruit we gaan praten. Want ook dat is me nu langzamerhand niet meer helder.
Het houden schep.
Voorzitter, meneer Boeijink maakt het heel ingewikkeld. En daar hou ik niet zo van. Ik hou overigens wel van een strijd met een andere partij om die vooral te winnen, meneer Boeijink. Dus laat dat nou maar eens even aan onze gezamenlijke gemeente over om daarmee aan de slag te gaan. Daarnaast is het ook nog zo dat je elkaar ook ontzettend nodig hebt om je doelen te bereiken. Dus het moet wel een strijd zijn op basis van respect met elkaar, zodat je wel later nog met elkaar door één deur kan. En we hebben daar gewoon nog even de tijd voor nodig. Ik kan het dan nu nog niet tegen u zeggen, maar dat pad moeten we laten het natuurlijk niet zomaar uit onze handen lopen. Natuurlijk doen we dat niet.
Nou, voorzitter, dan neem ik dus aan dat wat er ergens in 2007, 2008 in een brief geweest is van het college, waarin zij van harte toejuichen dat Rijnland het oppervlaktewaterbeheer gaat overnemen, dat dat nog steeds het formele standpunt van het college is.
Het oude schep.
Ja, ik vind de vraag naar de bekende weg, dat lijkt me voor de hand liggen. Dus ik moet eerst eens even daadwerkelijk horen wat Rijnland nou vindt, want dit is alleen maar een soort ruis. Dus daar wil ik wel eens even eerst eens met mijn collega's in de regio over hebben. En dan gaan we wel in actie richting Rijnland. Ik kom er nog wel op terug.
Dan was er, meen ik, een vraag van de zicht op hoe zit het met het grondwater in Bennebroek. Ja.
Meneer Boeijink.
Ik heb nog een aanvullende vraag gesteld ten aanzien van Rijnland. Want ik heb de vraag gesteld hoe het met de FTE zit. Want ik ben eigenlijk heel benieuwd hoeveel Rijnland werk van ons over gaat nemen. Want ik heb net verzocht aan de wethouder, wat is de formele positie? De formele positie is blijkbaar niet anders dan in 2008, namelijk Rijnland neemt het oppervlaktewaterbeheer over. Dan vermoed ik dus dat wij ook de FTE's niet nodig hebben. Dus ik wil graag dan zicht hebben op de FTE's die daarvoor nu in de begroting staan, die wij niet meer gaan krijgen.
Voorzitter, dat kunnen we het nu niet zomaar oplepelen, dat moeten we even uitzoeken.
Nee, dat is een toezegging. Meneer Hagens.
Er was een vraag over het grondwater in Bennebroek, wat dat ons gaat kosten, wat we daar moeten doen. Daar is nu nog niet te veel over te zeggen. Wat ik in het GRP heb aangekondigd is dat wij volgend jaar in ieder geval goed gaan inventariseren van wat ligt er nou, want dat is niet bekend. In welke staat het zich bevindt, want dat is over het algemeen ook niet bekend. Hier en daar hebben we wat strenger gevonden naar aanleiding van klachten. Dat we zijn gaan buiten in het veld gaan wezen kijken van nou, hoe is dat nou ontstaan. Daar blijken dus best bij de nieuwbouwwijken die er zijn gebouwd in Bennebroek dat er drainagesystemen zijn aangelegd. Maar waarschijnlijk in de veronderstelling van nou, het zit in de grond, het functioneert en er hoeven we nooit meer wat aan te doen. Dus dat is iets wat we gaan onderzoeken. Daarnaast zijn we nu begonnen met het meten van de grondwaterstand. Dat doen we dus pas eigenlijk heel kort, omdat het meetnet pas daar is uitgebreid. En je moet toch eigenlijk wel een aantal jaren meten, wil je heel goed zicht hebben op de situatie en ook een goede analyse kunnen maken in relatie tot de neerslag die er valt, om te kijken van welke maatregelen nou het meest efficiënt en doeltreffend zijn om daar de grondwaterstand te gaan beheersen. Dus dat is toch een kwestie van lange adem. Het is nu onderzoeken van wat ligt er en in welke staat verkeert het en kunnen we dat nog bruikbaar krijgen, ja of nee? En wat moeten we aanvullend dan nog doen om daar de grondwaterstand te kunnen beheersen? Dus tot op heden hebben we incidenteel af en toe dat we wat klachten binnenkrijgen. Dus we hebben een gevoel bij van waar de probleemgebieden ongeveer zitten. Dat hebben we ook met het grondwatermodel wat er is, dat voor de hele regio is gemaakt, geprobeerd te staven. Dus we hebben inzichten. Maar voor Bennebroek moeten we dat nog verfijnen, straks aan de hand van echt de pijlbuisgegevens, omdat we daar het model mee kunnen kalibreren. Dus het blijft nog even toekomstmuziek van wat we daadwerkelijk moeten gaan doen.
Meneer Wiedeman.
Ja, voorzitter. Meneer Haas heeft het over het verfijnen. Dat duidt erop dat er al een grove indicatie is gemaakt van wat de status is en welke kosten daaraan gekoppeld kunnen worden om dat op niveau te brengen.
Nee, dat heb ik niet. Wij hebben aan de hand van het model, en dat is ook wat u in het sheet heeft gezien, dat waren die gebieden die zeg maar oranje gekleurd waren. Dat zijn potentiële overlastgebieden voor grondwater. Dat wil zeggen, met het model zoals we het nu hebben, het grofmazige model, zien we daar mogelijkerwijs kans dat daar grondwateroverlast kan zijn. Maar omdat de klachten uit het gebied zelf nog vrij gering zijn, hebben we gewoon die fine-tuning nodig om echt te kijken van hoe is het daarmee gesteld. Is het echt lokaal bij een aantal straten of woningen dat er wat aan de hand is? Of is het echt een hele wijk die toch in de toekomst problemen zou kunnen gaan krijgen? En dat moet uit die fine-tuning straks komen. Dus we moeten eerst meten en dan het model gaan verfijnen en dan kunnen we meer zeggen. Dus nu is er indicatief van er is een stelsel, we gaan kijken wat het is. Nou, dat stelsel zal er niet ooit voor Jan met de korte achternaam zijn neergelegd. Dus we gaan ervan uit dat het daar waarschijnlijk nodig is. Maar we gaan er nog eens heel serieus naar kijken.
Meneer Wiedeman.
Voorzitter, heeft u haast ook een idee in welke termijnen we moeten denken voordat die duidelijkheid boven water is gekomen, om het goede woord te gebruiken?
Ja.
Meneer Hagens?
Nou, wat ik zeg, volgend jaar gebruiken we om te inventariseren. En ik heb ook aangegeven dat wil je serieus met pijlbuisgegevens aan de gang gaan, dat je enkele jaren die gegevens moet verzamelen. Dus ik denk dat je over een jaar of 3, 4 echt duidelijkheid kunt krijgen en goede inschattingen kunt maken van wat er moet gebeuren. En de investeringen die daaruit voortkomen zijn dus ook nog niet verwerkt in dit GRP.
Meneer Boeijink.
Voorzitter, ik wil daar even over dat drainagesysteem in Bennebroek. Daar heeft u terecht van gezegd, dat is wel aangelegd, maar daar is geen onderhoud op gepleegd. Nou heeft u ongetwijfeld kengetallen over onderhoud op het drainagesysteem en over het, laten we zeggen, groot onderhoud wat u moet plegen, wat voor kengetallen daarbij horen. En daar kunt u dus best wel, volgens mij, in ieder geval een pro forma berekening voor maken. Tweede, ik mis nog even een stukje over oppervlaktewater.
Meneer Hagens.
Het gangbaar maken van de drainage is niet met zekerheid te zetten of dat nog kan. Als je namelijk geen onderhoud aan het systeem pleegt, dan gaan die poriën waardoor het water naar binnen zijpelt, die gaan dichtzitten. En dat krijg ik er van zo lang zal zijn leven niet meer uit. Dus als een buis gewoon niet meer een infiltratiecapaciteit heeft, dat het drainage water er niet in kan, dan kan ik hem doorspuiten tot wat ik wil. Maar dan gaat hij niet meer werken. Dan zal ik gewoon het hele systeem moeten vervangen.
Dus voorzitter, u kunt de kosten uitrekenen. Want dat heeft u net gezegd. Gewoon zoveel meter drainagebuis zal eruit moeten. Het nieuwe erin. En weten we het. Dus dan hebben we in ieder geval een eerste kostenpost te pakken. En nou, bij mij gaat het om dat wij zo snel mogelijk reële zicht krijgen op in dit kader wat er in Bennebroek allemaal misschien voor 2009 al moet gebeuren en niet gebeurd is. En ik vraag haar nog even over het oppervlaktewater.
Ik kan u nog niet zeggen wat de drainage zou moeten gaan kosten, omdat ik gewoon de kentallen niet heb. Ik heb gezegd, we gaan volgend jaar inventariseren wat er nou eigenlijk ligt. Want ook die geschiedenis hebben we niet meegekregen uit het Bennebroekse. Dus je moet buiten echt gaan inventariseren van wat er ligt. Dus je moet putdeksels open gaan trekken, kijken of er wat ligt, of het een drainage is wat je tegenkomt. Het is gewoon een heel grijs gebied. En daarnaast wil ik zekerheid hebben van, is die drainage er überhaupt echt wel nodig? Want men kan in het verleden wel drainagesystemen hebben aangelegd, misschien uit voorzorg, om daar de ontwatering goed te hebben. Maar misschien is men wel eigenlijk veel te rigoureus aan de gang te gaan en liggen er ergens strengen die eigenlijk niet nodig hoeven te zijn. Dus ik wil daar toch voor de nodige terughoudendheid in betrachten. En door onderzoek en metingen echt reëel gaan beoordelen van is er iets in de praktijk nodig, ja of nee. En om daar nu maar zomaar in het wilde weg een cijfertje aan te gaan hangen, daar zie ik eigenlijk het voordeel niet van. En dan het oppervlaktewater. Het is me even ontgaan welke informatie u over het oppervlaktewater van Bennebroek zou willen hebben. Neem me niet kwalijk.
Nou, in uw rapport schrijft u dat u her en der doorlaten in Bennebroek verbreed, vergroot, verdiept moeten worden gedaan tussen. Vraag nu van, ik weet niet hoor, maar naar de ringvaart neem ik aan toe. En zo'n heel verhaal heb ik gelezen erover, dus ik vermoed dat u daar een beeld bij heeft.
Ja, we hebben er een beeld van. We hebben het over knelpunten en kansen gehad. Er zijn een aantal duikers in het Bennebroekse die echt een knelpunt zijn. En dan met name voor de waterkwaliteit. Over het algemeen zijn er lange duikers. Waar dus het water een lange verblijftijd in heeft en eigenlijk zuurstofloos wordt. Gaat zo'n watergang lopen en gaat die duiker dus functioneren. Dan krijg je een hele grote pluk met zuurstofloos water die een negatief effect heeft op de waterkwaliteit. Nou zijn een heleboel van die lange duikers in het Bennebroekse in principe niet nodig om die als een hele lange duiker uit te voeren. Maar je zou zo'n duiker ook, zeg maar gedeeltelijk, als een stukje oppervlaktewater kunnen creëren. En dat gaan we dus onderzoeken, dat zijn dus de kansen. Dat gaan we in onderzoeken en daar hebben we ons tot 2020 zeg maar de tijd voor gegeven. Dat loopt synchroon met het waterplan van de Bloemendaal. Om te kijken van welke projecten gaan daar naar uitkomen. Van kunnen we een aantal van die kansen en die knelpunten dus oplossen. Dus knelpunten oplossen en de kansen daardoor benutten. Dan kom ik op een volgende vraag van de heer Boeijink. En dat was met name van de kosten van het overgang van de heffing van Bloemendaal en Bennebroek, als ik het goed beluister. Ik had aangegeven dat dat niet kostneutraal is geweest, en dat klopt. Als we de het GHP van Bennebroek erop naslaan, dan zouden zij in 2010 uitgekomen zijn op een heffing van €232,26 bij aansluiting. Als we het nu naar de Bloemendaalse situatie terugvertalen, betalen ze dus nog geen €190. Dus we lopen voor Bennebroek eigenlijk ruim een ton per jaar mis. De rest van de ruim 3 ton waar de heer Boeijink het over had, is eigenlijk als volgt opgebouwd. Er is verleden jaar besloten om een stukje btw-compensatie bij de riolering exploitatie onder te brengen, €110.000. Dat zijn kosten die dus niet eerder op de exploitatie hebben gedrukt. Tegenwoordig mag er vanuit de rioolheffing meer gefinancierd worden. Dus zo worden straks ook de beschoeiingen, de kosten die daarmee gepaard gaan, worden vanuit de heffing betaald. En daarvoor wordt per jaar ruim €75.000 uit de heffing gehaald. Daarnaast komen de extra kosten voor drainage. En dan zegt hij van, was dat niet eerder bekend? Het zal u waarschijnlijk niet onbekend zijn dat ook de kosten voor drainage eigenlijk pas sinds vrij kort uit de rioolheffing mogen worden betaald. Voorheen werd het uit de algemene middelen betaald. We hadden een aantal budgetten om de drainage te onderhouden. En moest er wat aan de drainage gebeuren in de vorm van moest er wat vervangen worden, aangelegd worden enzovoort. En dan werd er ad hoc werd daar een krediet voor aangevraagd. Nu we het hele drainagesysteem, en het gaat om een 33 kilometer, dus het is een substantieel stelsel. Nu we dat ook in de rioolexploitatie beschouwen, gaan we dus ook kijken van welke toekomstige vervangingsinvesteringen komen er op ons af, die we dus vanuit de heffing moeten betalen. Dus die zijn voorheen nooit in beeld gebracht en die zijn nu wel in beeld gebracht. Daarnaast hebben we grote problemen en grote kosten met ons verticale drainagesysteem. Dat is een systeem wat ontzettend arbeidsintensief is om dat gangbaar te houden. En dat komt omdat er zoveel ijzer in zit. En als u me toestaat, dan zou ik dat eigenlijk heel graag willen illustreren met 3 plaatjes die ik heb. Als daar de beamer nog even voor aan mag, dan wil ik die niet onthouden.
Meneer Boeijink. Ja, ik wil nog even, want ik begrijp u een opgave van een aantal kostenpatronen waar u niet eerder had gewoon niet. En daar, die zijn er nu opeens. Maar u zei, €300.000 verschil komt voort uit de synchronisatie van Bennebroek en Bloemendaal. Dat hoorde ik in ieder geval, maar ja. Dat is dus niet helemaal juist. Het is €100.000, ja. Komt uit de synchronisatie, blijkbaar.
Ja, die 3 ton waar ik het in mijn verhaal over heb gehad,
ja.
En die heb ik ook als 3 punten benoemd. Dat is en de btw-compensatie van ruim 1 ton, het is en het beschoeiingenverhaal van ruim €75.000, en het is niet de kostenneutrale overgang met Bennebroek die meer dan 1 ton kost. Dus dat zijn de 3 kostenposten die ongeveer die 3 ton uitmaken. En wat al 16% eigenlijk een verhoging van 16% veroorzaakt. Omdat daar nooit eerder is mee rekening gehouden. Maar ik zou dus heel graag even laten zien van waarom we die systemen om willen bouwen.
Ja, en dat een ogenblik. Het is, ik heb even een punt van orde.
Ja? Okay.
Want het is nu 10:50. Oh. En ik heb net wat meegeschreven en er staat nog behoorlijk wat vragen open. Ik denk als we in dit tempo per vraag doorgaan, dat we hier nog wel dikke tien mee bezig zijn met dit agendapunt. Dus het is ook, en ik heb ook begrepen dat, dat de wethouder ook nog mededelingen wilde doen over een ander onderwerp. Dus het, het is aan u wat u wilt. Het is ook mogelijk om een aantal vragen schriftelijk antwoord in te wachten. Dus ik kijk even naar de overkant. Meneer Vanschie. Meneer Westphal.
Ik stel voor om het eerste termijn af te maken. De vragen die nu gesteld zijn.
Nou, voorzitter, ik denk dat wij om 11 uur niet klaar zijn en dan moeten we gewoon stoppen. Volgens mij zijn we in een goede discussie bezig, want ik voel heel veel inhoudelijk goede antwoorden en ook acties die eruit voortkomen en gedachtegangen die we daardoor krijgen. En dat is precies waar het op, wat mijn, in ieder geval mijn doel was twee maanden geleden. En ik vind het zonde om dat nu in een snel tempo af te raffelen en dan zeker omdat we het hele financieel stuk nog krijgen. Op zijn minst een nieuw gesprek aangaan, ook voor dat onderwerp. Dus wat mij betreft stoppen gewoon, misschien dat u nog de komende 10 minuten nog wat andere dingen op de agenda wil doen. En dan gaan we gewoon volgende keer gewoon verder met een reuze interessant onderwerp dit.
Meneer Kruiswijk.
Daar ben ik het wel mee eens als de vragen maar wel beantwoord worden voor de volgende bijeenkomst.
Ja. Ja, meneer Burger.
Ik zou op zich afronden van deze discussie. Dat lukt niet vanavond. Misschien dat het financiële verhaal dat in de volgende vergadering kan. En dat gewoon de vragen die niet financieel van aard zijn, dat die nog beantwoord kunnen worden. Om het enigszins in te dikken voor nu.
Ja, dan. Dan concludeer ik dat we vanavond de discussie niet afronden. Dat de vragen die openstaan, dat die in ieder geval schriftelijk beantwoord worden. En dat we zoeken naar een volgende mogelijkheid om door te praten over dit onderwerp. En dat we na die discussie, informatie, uitwisseling, dat we dan ook bekijken wanneer we... dit onderwerp tot besluitvorming kunnen brengen. Ja? Wethouder Schep.
Als ik het zo nog even zie bij de vragen, dan zie ik eigenlijk dat, dat er nog één, volgens mij, technische vraag staat. Die gaat over het milieu, de vraag van de heer Kruiswijk. En dat eigenlijk alle andere vragen een behoorlijk financieel component hebben. En dat er nog vragen natuurlijk zijn over de heffing en de relatie met het drinkwater enzovoort. Nou, dat onderwerp over die heffing, dat kunnen we natuurlijk ook in een andere bijeenkomst doen. Ik zou dan willen voorstellen dat de vraag over het milieu nog wordt beantwoord. Dan hebben we dat afgerond. Want ik weet gewoon dat het voor medewerkers veel tijd kost om dat allemaal op schrift te stellen. En ik ben het met de heer Boeienk eens dat ik het wel een hele interessante discussie vond met elkaar. En dat de heer Hagens ook heel verhelderend, merk ik zelfs, u kan overtuigen hoe het zit. Dus dat doet mij deugd als ik dat zo zie. En ik denk dat het goed is om daarmee door te gaan. En maar de volgende keer willen wij dan ook nog wel graag iemand die de financiële kant nog, los van het feit dat ik vind dat de heer Hagens dat uitstekend doet, wil ik daar nog wel een beetje een financiële ondersteuning bij hebben. Dus dat is mijn voorstel. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel. De vraag over het milieu. Ja. Middag.
Buiten die ene vraag van het riool zou ik toch heel graag even drie plaatjes willen laten zien. Omdat dat heel verhelderend kan werken voor de beeldvorming.
Dat mag
de volgende keer, oké. Okay.
Ja, want je moet het ding nog weer opstarten.
Oké. Okay. Even kijken, extra milieurisico's had de heer Kruiswijk over bovenwettelijke verplichtingen. Ik vraag me eigenlijk af wat u precies bedoelt met bovenwettelijke verplichtingen. Wat wij doen is... ik denk dat ik uw vraag niet helemaal goed heb meegekregen.
De vraag meneer was, Kruiswijk, wilt u
de
vraag
was
verhelderen?
Met het plan, de wettelijke verplichtingen voldaan en daarmee ook alle milieurisico's afgedekt. Dat was de vraag.
Hagens.
Extra risico's zie ik niet. Wij voldoen aan onze zorgplichten. Waar we nog weinig aandacht voor hebben en wat ook al even is aangestipt, is van we hebben eigenlijk nog geen kader om te toetsen aan van bouwmaterialen, uitlogende materialen. En dan moet je denken aan het straatmeubilair. Dus als je daar verzinkte palen en dergelijke hebt, is dat een milieurisico in feite? Dat zijn dingen, daar hebben we dus nog geen standaarden voor. Gebruik je dat wel, gebruik je dat niet. Je ziet het nu met het toepassen van bijvoorbeeld de nieuwe fietsenklemmen in de Bloemendaalse Winkelstraat. Die hebben allemaal een poedercoating, dus daar heb je dat probleem niet. Maar als je daar niet echt een toetsingskader nog voor hebt, dan wordt het eigenlijk ook niet als een vanzelfsprekendheid toegepast. Dus daar zit een milieurisico. Ja, en die is heel klein. Maar formeel bestaat die wel dus.
Ja, dan houden we het voor vanavond hierbij. En dan gaan we een volgende keer verder. En in overleg met de griffie zullen we kijken wat een geschikte donderdag daarvoor is. Dan... Het is nog voor 11, dus agenda punt 11, de stand van zaken projecten. U hebt het overzicht van de stand van zaken projecten uitgedeeld gekregen. U kunt daar kennis van nemen. Dan agenda punt 12, mededelingen van het college van BNW. Wethouder Schep.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb 3 mededelingen. Over de renovatie van de Herenweg kruising Zandvoortslaan, Langhorstlaan. Over de regionale uitvoeringsdiensten en het breed bestuurlijk overleg. Dus de weg waar de heer Burger naar vroeg en de heer Boeink. Om bij het laatste te beginnen, in het laatste bestuurlijk overleg. Ik heb daar overigens vanmiddag het verslag van op de mail gezet. Daar heb ik ook nog een kanttekening bij geplaatst dat er als dan nog een woordje verkeerd staat, namelijk college. Er staat raad en er moet staan college. Wat is er nu in het laatste bestuurlijk overleg geweest? Het laatste bestuurlijk overleg, dat bestaat eigenlijk uit 2 delen. We hebben op de eerste plaats ons ingezet voor die tijd, voor het overleg, en tijdens het overleg. Die voorbereiding die is nodig, want als je met de deur in huis valt in een overleg, dan krijg je je doelen niet bereikt. Dus wij hebben als college heel sterk ingezet op, laten we al onze... Degene die daar belang bij hebben van tevoren goed op de hoogte stellen van hoe wij er tegenaan kijken. Wij hebben dus een brief gemaakt en we hebben een variantenboek gemaakt. Die brief, daarin hebben we eigenlijk alle zaken die u als raad aan het college hebt opgedragen in verwerkt. U heeft die brief ook gekregen, dus u weet hoe die brief eruit ziet. En daarbij hebben we dus al die knelpunten nog eens onder de aandacht gebracht. In het variantenboek hebben we, en dat kent u ook, het variantenboek, heeft u ook gehad. Daar hebben we in beeld proberen te brengen wat in de brief staat. Dus daar wordt het inzichtelijk gemaakt door middel van een luchtfoto, dan een foto van de natuurwaarde, dan een foto van de verbouwing en dan een complete plaatje. En daar hebben we geen keuze in gemaakt. We hebben alleen inzicht gegeven in. Het leek ons strategischer om niet te zeggen, dat moeten we doen. Wel, dit is wat er gedaan kan worden. Want beelden spreken voor zich. Wat hebben we dan verder gedaan? We zijn eerst naar de grondgebiedgemeente geweest. Dat is de Haarlemmermeer, Haarlem-Hillegom en Noordwijkerhout. Daar hebben we zowel de brief als het variantenboek onder de aandacht gebracht. Toen zijn we naar de stuurgroep regionale bereikbaarheid, of tenminste met de heer Kokke samen zijn we naar de grondgebiedgemeente gegaan. Ik heb alleen in de stuurgroep regionale bereikbaarheid met Heemstede, Haarlemmerlieden, Zandvoort en Haarlem dezelfde exercitie gedaan. En we zijn naar de gedeputeerde gestapt, de heer Kokke en ik, om haar ook te informeren. Als voorzitter of gedeelde voorzitter van het BBO is het voor haar goed dat ze weet wat er komt. En ik moet ook zeggen, tijdens het overleg hadden wij daar al voordeel van. Tijdens het BBO hebben eigenlijk alle portefeuillehouders, en dat is dan zo mooi, dan zie je dus dat die portefeuillehouders allemaal die rol gaan overnemen van die verschillende aspecten van die brief. Ik ben daar zelf een beetje in de achterhand gaan zitten, door niet al die dingen te gaan oplepelen, maar anderen het te laten zeggen. En aan het einde een soort een samenvatting daarover te kunnen geven en ook te kunnen constateren dat de gedeputeerde al van alles in de aanbieding had. Namelijk een brief aan de gemeenteraden, een plan van aanpak met een communicatieplan en een nader onderzoek als er geld is. En daarin ging ze niet helemaal mee met de heer... Bezuijen, ja, dank u wel voor de hulp van de Haarlemmermeer, die eigenlijk voorstelde om dat onderzoek te voorfinancieren. Hij vond het met name voor de kleine gemeenten verstandig om nu alvast met die onderzoeken te doen. Te beginnen, want dat neemt wat onrust weg. Dat vond ik een heel sympathieke gebaar. Dat heb ik ook tegen de gedeputeerde en de vergadering gezegd. En gezegd dat ik daar ook wel heel veel voor voelde voor het gebaar van de heer Bezuijen. Nou, dat heeft de gedeputeerde niet overgenomen. Zij wil toch echt eerst duidelijkheid voor ze verder gaat. Nou ja, meneer Van Doren heeft nog gesproken over de kwetsbaarheid van de financiering van de Zuid-Kennemerlandse gemeente. Want hij had natuurlijk net die brief gekregen dat de gedeputeerde het daar niet helemaal mee eens was. Maar daar zei de gedeputeerde van, de weg is voor mij zo belangrijk, dat laat ik niet van uw regioplan afhangen, meneer Van Doren. Daar ga ik gewoon voor en ik ga me inzetten voor de N206A4. En nou, ik heb u gezegd, ze bleef op het standpunt van het geld en ze heeft gezegd, ik ga me inzetten voor plaatsing op de MIRT en als dat niet lukt, dan ga ik, want er zijn nog vele projecten en dat weet u natuurlijk zelf ook, er zijn maar beperkte middelen, maar we hebben ook nog de A8, A9, iedere morgen hoor je dat op de radio, de A27, de West-Friesiaweg en in Zuid-Holland de Rijnlandroute. Als de MIRT niet lukt, dan gaan we naar de SMESH, dat is de structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer. Daar financiert het Rijk ook 1/3. En dan kunnen we in die constructie de weg ook op de lijst zetten. De gedeputeerde van Zuid-Holland hield zich wat op de vlakte. Dat is mevrouw Bond. Die is nieuw en dat merk je dan ook. Maar ze was wel gecharmeerd van de hele aanpak, zei ze. Ze had veel kennis opgedaan. Nou, ik ben eigenlijk wel tevreden. Tevreden ook over de opstelling van de andere portefeuillehouders. Met name over de heer Bezuijen en de duidelijkheid. Maar wat ik nog niet nu heb gekregen is die MIRT. Dat MIRT-overleg is 9 november geweest. En wij hadden afgelopen woensdag een overleg met mevrouw Post. En dat overleg is afgezegd. Dus wij hebben nog niet kennis kunnen nemen van deze ontwikkeling. Dat kan dan pas eerder op 8 december, als ik me niet vergis, staat er een volgend PVVB. En ook het volgende BBO, wat eigenlijk was afgesproken om dat in december nog te houden. Daar heb ik gelijk met het verslag een mailing over gehad dat die verplaatst wordt naar 12 januari. Dus dat is de stand van zaken op dit moment van de weg. Dat was de eerste mededeling.
Meneer Burger?
Bedoel, u zegt, u maakt net melding van het afzeggen van een overleg. Dat was het overleg met het gedeputeerde.
De PVVB, dat is het Provinciaal Verkeer en Vervoerberaad. Dat doen wij ook samen met Eimond. En daarin worden allerlei zaken besproken. En daar zouden we natuurlijk wel degelijk ook weer even over de vorderingen op de, van de MIRT hebben gesproken. En dat is nu niet aan de orde geweest.
Meneer Burger.
Ja, want ik heb... De informatie die u nu heeft gegeven, die wijkt eigenlijk niet echt af van wat u de vorige maand heeft verteld. Dus op zich zijn er heel... Het lijkt dat er heel weinig nieuwe ontwikkelingen zijn. Tenminste tussen vorige commissievergadering en nu.
Mevrouw Schep.
Mij heb ik nog niet teruggekoppeld over dat gesprek. Over dat BBL gedaan. Oh, nou... Nou ja, dan heeft u gelijk. Dan zijn er geen nieuwe ontwikkelingen dan dat de gedeputeerde het overleg heeft verplaatst.
Ja, nee. Ja, en dat, dat u de afloop van het MIRT-overleg niet weet. Wat dus vorige week heeft plaatsgevonden.
Meneer Boeink.
Ja, voorzitter, want mijn geheugen volgens mij zegt dat wij een maand geleden dit ook al van u gehoord hebben. Feitelijk hetzelfde verslag. Ik ben blij dat het hetzelfde verslag is. Je weet maar nooit. Maar je weet maar nooit hoe iets loopt in de maandtijd. Maar het tweede wat ik wel heel erg graag zou willen is... U heeft mij de vorige maand ook al gezegd dat er een brief aankomt naar de gemeenteraden vanuit de provincie. En ik ben dus heel erg benieuwd naar die brief. En ik vraag me af of u daar niet wat druk achter kan zetten dat er inderdaad een brief naar de gemeente... Want u heeft een BBO gehad en daar is afgesproken dat een brief komt. Dan neem ik aan dat er een brief komt. En dat het niet maanden gaat duren voordat er een brief komt. Dus ik zie toch wel heel graag daar iets van tegemoet dan. En iets formeels uit een BBO-overleg wat zo ingrijpend is, mogen wij toch een schriftelijk verslag van krijgen, neem ik aan. Dat is één. Verder zou ik graag nog even willen horen, expliciet, maar Michel komt het in de brief wel naar voren, of die varianten die u nu heeft besproken of aangeboden heeft aan iedereen die daar geïnteresseerd in waren, of dat nou geleid heeft tot een genuanceerde standpunt van het BBO ten opzichte van februari-verslag. Want daar staat gewoon dat een grote meerderheid vond dat de noordelijke variant de voorkeursvariant was. En ik hoop eigenlijk dat u mij gaat zeggen, ja, er is nuancering in dat standpunt gekomen. Ik hoor graag van u tegemoet.
Meneer Burger.
Ja, nog één kleine aanvullende opmerking. Die brief, daar ben ik ook zeer in geïnteresseerd. Als die van de provincie, misschien is die er al, maar ik denk het niet. Er ligt nu vanuit de provincie een toezegging aan Bennebroek dat er een informatiebijeenkomst gehouden zal worden. Onder leiding notabene van de provincie. Ook daar is het nog heel erg stil op dat front. Maar misschien kan het met die brief samenhangen. Maar ik zou er ook graag een antwoord op krijgen.
Wethouder Schep.
Ja, het inhoudelijke antwoord kan ik u niet geven, maar ik kan wel een bericht sturen naar de gedeputeerde waarin ik deze zaken nog eens even op een rijtje zet. En verzoek om mij vooraf aan het aanstaande PVVB deze informatie vast te verstrekken. Dat is het enige wat ik kan doen. Ik kan er ook opbellen. Maar ik heb het liever op de mail.
Nee.
Meneer Boeienk.
Voorzitter, wij zijn geïnteresseerd in wanneer de brief komt. Dat is één. En dan waren er een paar technische zaken in. Onder andere de communicatiepatroon, plan van aanpak en communicatie erbij hoort. Ook dat heeft u al eerder verteld dat dat een belangrijk element wordt. En dat zien we graag in die brief dan tegemoet hoe de provincie dat zich voorstelt. En dan vult Michel wel het antwoord in wat in relatie communicatie in Bennebroek dan, wat daar dan verder gaat gebeuren. Volgens mij is het niet expliciet door iemand iets toegezegd. Het is meer gedacht dat er noodzaak was om te gaan communiceren. Maar ik heb liever een goed plan en dan communicatie dan omgekeerd. Maar
waarom dan zo'n haast? Waarom dan zo'n haast?
Ja, als er haast is, dan moet er een snel communicatieplan komen. Dat zegt hetzelfde.
De wethouder heeft iets neergelegd in het gezelschap. Laat dat bezinken en laat een goede reactie komen.
Nog een ander punt, voorzitter, is dat ik ben er wel even benieuwd naar, wat is nou de mening over de varianten?
Wethouder Schep.
Voorzitter, ik vind dat de heer Kruiswijk dat mooi verwoordde, dat had ik ook al in mijn hoofd. Ik vind dat dit eerst eens moet landen bij die portefeuillehouders en in dat gremium en dat ze er eens kennis van kunnen nemen van die boeken, van die Ik heb ook nog, zeg maar, de gedeputeerde van Zuid-Holland nog even toegelicht en even aangegeven waar die knelpunten nou met name liggen. Hè. Dat heb ik na de vergadering nog even gedaan. Zij is nieuw. Zij kent dat nog niet zo goed. Dus ik heb zelf het gevoel dat het wel degelijk is geland. En ik heb ook het gevoel dat de gedeputeerde, en dat heeft zij in het overleg ook gezegd, dat meerder onderzoek bespreekbaar is. Het is niet maar één ding wat wordt onderzocht. Maar kijk, u vraagt mij zoveel en ik kan niet alles beantwoorden. Want ik bedoel, wat er niet gezegd is, kan ik hier niet overbrengen. Dus u moet gewoon even wachten. Wat ook wel is gezegd is dat plan van aanpak met communicatieplan, dat wordt eerst nog besproken in een volgend breed bestuurlijk overleg. Dus dat krijgt u nog niet te horen in ieder geval. Dat komt later.
We zijn overigens bij het punt mededelingen vanuit het college.
Ja, maar goed, dit is een belangrijk punt. Maar begrijp ik uit de woorden...
Meneer Boeienk.
Begrijp ik uit de voorzitter, begrijp ik nou dat de wethouder zegt dat in ieder geval de gedeputeerde aangegeven heeft dat zij meerdere varianten ziet?
Ja, Kijk, voorzitter, dan gaan we elkaar op woorden vangen. En ik weet niet meer precies hoe ze dat geformuleerd heeft. Maar ze heeft in ieder geval gezegd dat je niet één ding gaat onderzoeken. Eén onderdeel gaat onderzoeken. Want als dat niks is, dan ben je bij af. Er zijn altijd meerdere zaken die onderzocht worden. Wat ze daar precies inhoudelijk mee bedoelt, dat kan ik u niet zeggen. Laat ze dat maar zelf schrijven in de brief, denk ik dan.
Komen wat in herhaling. Heer Burger.
Ja, het blijft al een beetje vaag. Het hangt een beetje in de lucht. Ik vind het een beetje jammer. Maar ja, gezien de tijdstip van de avond lijkt het me handig om het nu maar even af te ronden. Maar u zult begrijpen dat deze commissie, met name de heer Boeienk en ondergetekend, dat we uiterst ongeduldig zijn.
Voorzitter, dat vind ik bijzonder jammer. Ik vind de stemming ook niet aardig. Ik vind het. Ik vind de heer Burger niet zo sympathiek reageren. En ik vind dat ik mijn uiterste best heb gedaan, het college ook. En meer dan dit kan ik op dit moment niet over de bühne brengen. En dat moet u dan maar respecteren. Soms kun je niet alles bereiken wat u wenst. Nou, bij deze heb ik dan niet voldoende bereikt misschien, maar dat is de volgende fase.
Nou, de schep heeft inzicht gegeven in de stand van zaken.
Ja, ik vind de manier waarop ik nu te woord moet staan, vind ik gewoon niet kunnen. Ik word bijna afgebekt, zo komt het over.
Ja,
als meneer Burger zich afgebekt voelt, dan is dat niet de intentie geweest. Maar u was behoorlijk stevig naar mij toe en ik ben nu een beetje stevig terug. Dat is het enige wat ik daar verder over kan zeggen.
Er is over het onderwerp gezegd wat er over te zeggen is, mijn constatering als voorzitter. En volgens mij heeft de wethouder nog twee mededelingen.
Ja, voorzitter, de renovatie van de Herenweg Zandlaan, Lankhorstlaan. Daar komt een heel groot en diep rioolwerk in de kruising al daar. Die kruising ligt er 40 werkbare dagen uit. Dan wordt daarna het wegdek van de kruising tot de Wagenweg nog hersteld, ook een riool. Dat ligt er 30 werkbare dagen uit. Daar is wel een bonus-malen situatie op ingezet. Dus als de aannemer dat sneller doet, dan heeft hij daar financieel voordeel bij. Maar het gaat er natuurlijk om dat er een enorme infrastructurele barrière komt te liggen al daar. En dat er gebroed wordt op dit moment op een omleiding. En dat die omleiding, zoals die eruit ziet op dit moment, is dat je aan het einde van de randweg richting Haarlem linksaf moet ombuigen en dan vervolgens via Glipperdreef binnenweg Pennebroekerlaan naar de andere kant kan. Ofwel via de afs en als je over de Zandvoortelaan gaat, dat je bij de Willem Klooslaan af kan buigen naar de Herenweg. Daar komt eenrichtingsverkeer. Dat vanaf de andere kant, vanaf de Haarlemse kant, deze kant op, er op de randweg een afslag komt op de Leidse Vaart. Daar is lang over gesproken, want daar was de politie niet zo'n voorstander van. Daar moet behoorlijk wat gedaan worden aan de weg en aan de verkeerslichten om dat goed te kunnen regelen. Dan komt er ook een omleiding via de Zonnebloemlaan, Boekenrodeweg, Vogelenzangweg die kant op. Eigenlijk is de intentie om het verkeer een beetje te verspreiden, zodat het niet zo is dat alles maar één en dezelfde kant op gaat. Dat is wat ik op dit moment kan melden uit dat overleg. En dan ging ik nog iets vertellen over de RUDS, RUD, waar heb ik dat? Ik heb vorige week donderdag, vlak voor de raadsvergadering, een overeenkomst getekend. Kan ik het uit mijn hoofd? Dat gaat over de regionale uitvoeringsdiensten, RUD genoemd. Dat is op dit moment voor ons de Milieudienst Eimond. Daar zitten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Oudgeest in, als een samenwerkingsverband. En de gemeente van Zuid-Kennemerland, Heemstede, Haarlemmerliede, Zandvoort en Bloemendaal, waren daar contracthouder, die namen diensten af. Daar is nu ook bij aangeschoven de gemeente Haarlem en de gemeente uit Waterland, die gezamenlijk de Milieudienst Waterland hadden, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland. Het zou mooi geweest zijn als het de hele veiligheidsregio was geweest, want dan had ook de Haarlemmermeer erbij aangeschoven. Dat is niet gebeurd. Haarlemmermeer sluit aan bij Amsterdam. Het is zo dat zo'n milieudienst dan met name de wat ingewikkelde vergunningenverlening en handhaving verzorgt. En zij hebben zich daarvoor ook laten certificeren, dus dat zij voldoende kwaliteiten in huis hebben om dat te doen. Dat was ook de opdracht van het Rijk, om kennis te concentreren, zodat er een betere aanpak kan komen vanuit de milieuproblematiek, dat er minder ongelukken zijn, zoals vergelijkbaar bij chemiepak in de Moerdijk. En daarnaast zal voor de zeer intensieve, nog ingewikkeldere systematiek overleg zijn met de andere RUD's. En dat zijn er ook als dan nog twee. Dat is Amsterdam en volgens mij het Gooi. Er zal ook overleg zijn met politie, brandweer en justitie. Het gaat starten 1 januari 2012. En waar ik met name zo blij om ben, is dat deze RUD, de voormalige milieudienst Eimond, rekent 70 euro per uur voor een dienst, maar in Amsterdam is dat veel meer dan 100 euro per uur. En daar zijn ze nog steeds bezig met plannen, organiseren, huisvesting te verzorgen. En wij kunnen gewoon aan de slag. En dat vind ik de kracht van de Milieudienst Eimond. Het is gewoon, we gaan aan het werk en we gaan gewoon onze dingen zo goed mogelijk realiseren. Voorzitter, dat was het. Dank u wel.
Dank u wel. Dan sluit ik hierbij de vergadering om 23:17. Bedankt voor uw inbreng.